Goedemiddag, hartelijk welkom, commissieleden en andere aanwezigen. We gaan beginnen met een flink aantal afmeldingen. Op zich komt dat wel goed uit, dan kunnen jullie allemaal op één rij zitten en niet in dubbele bezetting. Afwezig Klaas Kuipers, Ron Esseveld, Wies Goudriaan en Dick Dijkstra. En gedeputeerde Jannie Vliestra is afwezig wegens familieomstandigheden. Haar moeder is overleden. Vandaar. Ik denk dat het goed is om namens de commissie haar te condoleren. Hier, daarmee. De agenda. Een opmerking van jullie kant over de vaststelling van de agenda, van mijn kant wel. Mevrouw Klip weet niet of ze helemaal op tijd aanwezig zal zijn van haar verre reis. En daarom het verzoek om agenda punt 7 en 8 om te wisselen. Stel je voor dat ze wel op tijd is, kunnen we het zo handhaven. Maar anders gaan we punt 8 voor 7 behandelen. De samenvatting van twee vergaderingen van 15 september en 20 oktober. Verder geen opmerkingen over, die kunnen we vaststellen. En dan gaan we kijken naar de toezeggingen, de lijst met toezeggingen. Ik heb hier op papier drie nummers staan die volgens het voorstel al ingevuld zijn. Dat gaat dan om de toezegging op korte termijn 6. Dat is via de Griffie een e-mail gekomen op 12 november. Koffie graag. En gaat om nummer 11. De toezegging is al verwerkt in de statenvergadering, de jongste statenvergadering, via een amendement 2.10.33. Ik zou zeggen, schrijf het op en controleer het, want dat gaat natuurlijk wel heel snel zo. En nummer 12, ook een e-mail van de Griffie en het onderwerp had briefbeantwoording, toezegging, budget, mijn dag, 8 november. Mevrouw Smit.
Ik wou daar graag nog wat over vragen, meneer de voorzitter. Moet ik dat hier doen of bij de ingekomen stukken?
Nou, stel de vraag maar hoor, nu maar.
Moet ik hem even
het is
opzoeken?
Nu, het is nu toch aan de orde.
Even opzoeken. Ja, we hebben uitleg gekregen over het budget van mijn dag. Daar wordt mijn omgeving trouwens niet in genoemd. Dus mijn vraag is, hoe zit het met mijn omgeving? Ik heb wel gelezen dat dit geld €465.000 is, wat onder andere besteed is voor combinatiefuncties. En daarin staat ook dat wij dit programma laten doorlopen in 2012. En wij maken dit mogelijk door een bedrag van 4 ton te reserveren binnen de flexibele middelen. Ik heb geprobeerd gisteren nog contact te zoeken met ambtenaren, maar is me niet gelukt. Ik zou graag een overzicht willen hebben van die flexibele middelen. Wat is daar ingegaan en wat gaat daarvan uit? Want ik weet niet, zou dat zomaar kunnen op deze manier?
Nou, dit kan wel op deze manier, maar ik zeg u toe, want daar zijn we al mee bezig om een overzicht te maken wat erin is gegaan en wat eruit is gegaan en hoe de verdeling heeft plaatsgevonden. Dus dat zeg ik u bij deze toe.
Oké, dank u wel. Dan is het ons werk om nog even te kijken naar de openstaande punten. Punt 8, er staat al een toezegging geformuleerd. En dan nog twee punten voor mevrouw Haasma, 9 en 10. En die gaan allebei over de jeugdzorg, één van de SP en één van de PvdA.
Dan ga ik nog een keer opnieuw beginnen. Agenda punt 9, dat zit er aan te komen. Als het gaat om de CEG's, dat is natuurlijk een belangrijk thema in het uitvoeringsprogramma jeugdzorg. Wij hebben dat gisteren in het college vastgesteld. Daarin ligt een heel document als het gaat over de pilot en met een prominente plek voor de CEG's. U krijgt dat nog voor de kerst toegestuurd en het is ons voornemen om begin februari, eind januari een presentatie te houden voor zover voor zowel raadsleden en statenleden. Want dit heeft natuurlijk ook heel veel impact in de gemeente. En daarom leek het ons nuttig om dat ook voor raadsleden te doen. Eind januari, begin februari in dit huis.
Oké. Nummer 13, de heer Munningsma gaat over de cultuurparticipatie.
Ja, ik heb de indruk dat het merendeel van datgene wat gevraagd is op dit moment ook in de tussenstand staat die we straks gaan behandelen. En anders hoor ik het zometeen wel.
Goed, dan moet maar even gereageerd worden of dat voldoende is. Dan de lange termijn. Ik neem aan dat punt 1 meegenomen wordt in de presentatie dan. Gaat het vooral om. Mevrouw Vriesta, sla ik even op. Punt 5, meneer Munningsma, het is nu najaar, studio 13.
Volgens mij is dat ook de tussenbalans. Dus het is najaar en het is zelfs heel koud.
Het is najaar en we hebben een tussenbalans. Het schiet lekker op. We gaan naar punt 4, ingekomen stukken. Met nog een aanvullende lijst. Een van de fracties opmerking. Punt. De heer Beda.
Voorzitter, we hebben inmiddels ook weer een nieuw rapport ontvangen van het onderzoeksbureau. Ik ga er even vanuit dat we vanaf nu eigenlijk elke keer dat er een rapport verschijnt, dat ook automatisch agenderen. Mocht dat niet zo zijn, dan willen wij het alsnog agenderen.
Volgens mij stond erbij dat die geagendeerd is voor de volgende vergadering. Ja, oké. Verder, mevrouw Smit.
Ja, ik heb even een aantal dingen. Nummertje 6 bij mededeling van GS. De brief met betrekking tot bezwaarschrift tegen besluit van het ministerie betreffende de THI-ingrepen. Daar is een brief van binnengekomen aan de cliëntenraad Medisch Centrum Leeuwarden, waarin staat dat GS hun zorgen deelt met betrekking tot de gevolgen van het stopzetten van de behandeling en pleiten voor het behoud van deze functie. Het is echter niet aan ons te bepalen welk ziekenhuis, dat snap ik, maar ik zou wel willen vragen hoe pleit u en bij wie, waar? Heeft u dat bij het ministerie gedaan of door middel van brief of gesprek? Of...
Wij hebben deze brief uiteraard ook in afschrift naar alle instanties gestuurd die daar belanghebbende, betrokkenen en wat iets meer zijn. En daar waar wij in het Haagse of waar dan ook over dit of andere thema's in gesprek zijn, is dit uiteraard onderwerp van gesprek.
Voldoende zo? U had nog een punt?
Ja, dan had ik nog van derden ontvangen puntje 5 en puntje 7. Dat gaat over de versnipperingssteunfunctie van het erfgoedveld. Daar heb ik het de vorige keer bij de begroting ook al over gehad. Ik ben het met briefschrijvers eens. Een netwerk is hard nodig. En een herkenbaar erfgoedloket is ook hier van heel erg veel belang. Bij het sociaal-cultureel werk hebben we het er ook al over gehad, over kennis delen. Maar dit is ook landelijk heel erg van belang. En nu de museumconsulent in de aanbesteding gaat, om het zo maar even te zeggen. Misschien gaat het straks gebeuren met de historische consulent, ik weet het niet. Maar wij vinden eigenlijk dat dat niet moet gebeuren. En wij zouden ervoor willen pleiten om dat terug te willen draaien. Ja, ook nog. Even zoeken allemaal hoor. Ja, daarin staat op de laatste bladzijde: het uitwisselen en delen van kennis en ervaring is een wezenlijke kracht van het landelijk netwerk van het LCM. En het lijkt ons niet de bedoeling deze met publieke middelen verworven waarde via een LCM-lidmaatschap om niet aan te bieden aan een commerciële partij. Dus mijn vraag is, stel nu dat die aanbesteding straks niet naar Drents Plateau gaat, maar naar iemand anders, naar een commerciële partij bijvoorbeeld, dan missen wij dus dat netwerk. Hoe denkt u daarmee om te gaan? Wat vindt u van die opmerking in deze brief?
Voorzitter, mag ik een voorstel doen? Ik had namelijk, naar aanleiding van deze brieven, had ik vragen aan het college bij de behandeling van de Studio 13. Ja, is het een idee om dan hier verder op in te gaan?
microfoon. Rondvraag zijn er niet gemeld. Dan gaan we beginnen met punt 6. Wijziging subsidieverordening jeugdzorg Drenthe. Wie mag ik het woord daarvan geven? De heer Hemstede.
Voorzitter. Het statenstuk wijziging subsidieverordening jeugdzorg Drenthe hebben wij gelezen. Ik zou niet al te zeer willen ingaan op alle technische stukjes bij de begripsbepalingen, et cetera. Maar wij hebben wel een aantal vragen. En dat begint al bij de toelichtingen bij artikel 2a en 4. Er wordt gesproken over over wildgroei, over vervelende situaties, over een reeks incidenten die hebben plaatsgevonden de afgelopen periode. En wij zouden graag willen weten van wat is de ernst van die incidenten, wat is eraan gedaan en hoe is de stand van zaken nu? En ook hoe ziet het college haar taak in deze wat betreft een actieve informatieplicht met betrekking tot het voorkomen van deze incidenten? Wij lezen het nu gewoon in een stuk over de subsidieverordening, maar zou het college ook niet de staten daar of deze commissie daar actief over moeten informeren? De subsidieverordening die past binnen het kader van de ASV en onze vraag is ook wat is nu het effect geweest van het toepassen van de ASV met betrekking tot het sturende en het corrigerende karakter wat de ASV kan hebben. En is dat toegepast? Waar is het toegepast? Bijvoorbeeld als je kijkt naar de zaken die zich hebben voorgedaan in wat gemeld is in net genoemde artikelen. Bij de toelichting over de bekostiging komt ook de marktwerking aan de orde. En dan even kijken, volgens mij pagina 8. En dan lees ik binnen het financiële kader van de doeluitkering dient de provincie een op de vraag afgestemd zorgaanbod te bekostigen. Binnen de doeluitkering dient de provincie voldoende zorgaanbod in te kopen bij de zorgaanbieders ten einde de aanspraken op zorg van cliënten te kunnen borgen. Er komen twee dingen naar voren. Gewoon een financieel kader en de vraag naar zorg. En het is voor te stellen dat daar gewoon een zekere spanning tussen komt te staan. Wat gebeurt er nu wanneer de vraag het financiële kader te buiten gaat? En als het geld in de herfst op is, wat gebeurt er dan nog? Wordt alles doorgeschoven naar het volgend jaar? Hoe moet ik dat dus lezen? En verder staat er vervolgens lezen we ook nog. Verder betekent het principe van marktwerking dat de provincie met andere zorgaanbieders dan de reeds bestaande subsidierelaties kan aangaan om te voorzien in de behoefte aan jeugdzorg. Onze vraag daarbij is in hoeverre kun je gewoon doorgaan met de eventuele afslanken van de zorgaanbieder in deze, zodat er nog voldoende massa aanwezig blijft om ook gewoon synergetische voordelen van zo'n grote organisatie nog te benutten. He, dat er gewoon geen gaten vallen in zo'n organisatie, waardoor die minder effectief kan optreden. En wanneer je dus die zorg bij een andere aanbieder neerlegt, hoe garandeer je dat de continuïteit voor de jeugd die die zorg gebruikt? En dan willen we graag van het college zien hoe je de kwaliteit van de zorg gaat borgen en ook het borgen ervan en hoe je die kwaliteit gaat beschrijven. En dat zien we graag van het college terug, een voorstel daarover. Dat was het, voorzitter.
Dank u wel. CDA. Mevrouw Mastreek.
Ja, voorzitter. Wij zijn het helemaal eens met die wijzigingen van deze subsidieverordeningen. Het enige waar wij ons wat zorgen over maken is die certificering. Kan dat alleen door HKZ? En wordt er dan voor de kleinere organisaties de administratieve belasting niet hoger?
Want als je klein bent en meer moet doen, hè, door zo'n certificering. De kwaliteit staat natuurlijk voorop, dat moet gezegd. Maar wij zijn wel benieuwd hoe dat zich verhoudt met andere organisaties die ook certificering doen.
Dank u wel, voorzitter. Als VVD zijn wij verheugd met maatregelen die de kwaliteit van betrokken organisaties en de door hun geleverde diensten beter waarborgen. Dus daar zijn we content mee. We hebben allemaal nog de situatie rond bijvoorbeeld zorghoever Diogenes in de Groeven vers in het geheugen. Waar het wat ons betreft ook prima in past, is in het terugdringen van juist die administratieve lasten. Als wij het stuk goed lezen, hoeven die kleinere, die onderaannemers nou niet meer zelf subsidie aan te vragen, maar die kunnen gewoon een deal maken met de zorgaanbieder. Maar ik hoor graag van de gedeputeerde als ik dat fout heb. Nogmaals, heel goed dat de kwaliteit van die producten omhoog gaat en van die betrokken organisaties. Dat is ook iets waar Bureau Jeugdzorg eigenlijk al geruime tijd op aandringt, ook de cliëntenraad, Zorgbelang Drenthe. En mijn vraag is aan de gedeputeerde, heeft u deze maatregel ook met hen afgestemd? Hebben zij ook invloed gehad op dit voorstel? En HKZ is net al gevallen, Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Ik had het zelf prettig gevonden als ik daar heel iets meer over zou weten. Want wat hebben we nu? Is deze maatregel ook afdoende, vragen wij ons af. Want wat dit nou precies betekent, is ons niet volstrekt helder. De certificering, hoe lang geldt die? Is dat voor een jaar? Is dat voor 3 jaar? Wie controleert dat? Zijn daar ook nog kosten aan verbonden? Dat is wat die informatie hadden wij graag gezien. Bureau Jeugdzorg en Jorneo handelen ook volgens dat keurmerk, althans dat is ook op hun van toepassing. En zijn zij al in het bezit van een dergelijk certificaat? Voor nieuwe zorgaanbieders geldt beoordeling conform de criteria van het landelijk protocol nieuwe zorgaanbieders. Hoe verhoudt zich dat nou tot dat HKZ? Is dat hetzelfde of is dat meer of is dat minder? En een vraagje wat ons betreft is, waarom neemt u deze maatregelen nu, terwijl deze instrumenten eigenlijk al jaren voorhanden zijn? De verordening was wat ons betreft redelijk overzichtelijk en niet zo groot, dus we hebben ons daar wat in verdiept. En als u mij toestaat, toch wat technische vragen over de verordening. Bij de onderaannemers is er altijd sprake van incidentele zorg, waarin de zorgaanbieder zelf redelijkerwijs niet kan voldoen. Dat zijn belangrijke criteria volgens deze verordening. Alleen in de subsidieaanvraag staat dan weer niet dat je hoeft aan te geven waarom je hiertoe niet in staat bent. Dus wij vragen ons af, wordt het daarmee niet te gemakkelijk? Nogmaals, sprake van incidenteel werk, terwijl in dezelfde verordening ook weer sprake is van vaste onderaannemers, meerjarenbeleidsplannen. En dat lijkt toch allemaal behoorlijk structureel te zijn. Hoe verhoudt zich dat nou tot dat incidentele aspect? U geeft ook aan dat er restricties zijn aan de vermogensvorming bij die zorgaanbieders. Dat kunnen we ons aan de ene kant ook voorstellen. Maar betekent dat bijvoorbeeld dat als een organisatie het nou goed doet en wellicht ook nog wat middelen overhoudt, dat ze dat niet mogen inzetten om te experimenteren? En tegelijkertijd vragen wij ons af of het niet verstandiger zou zijn om in dezelfde verordening op te nemen als er sprake is van vermogensvorming, van het ontstaan of het gebruik van reserves, om daar dan ook verantwoording over af te leggen. Hoe zijn ze ontstaan en of hoe zijn ze ingezet? ook nog een opmerking, die is van, ook van hoge technische aard, geloof ik. Artikel 2a lid 3, dat is eigenlijk een soort hardheidsclausule, waarin staat, dat ik merk dat u hem niet direct scherp voor de bril heeft.
U wel?
Bij certificering, lid 3, gedeputeerde staten kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in het eerste lid. Dus dat is een soort hardheidsclausule. Terwijl artikel 14 ook een hardheidsclausule is. Dus dan denk ik, nou ja, het is niet strijdig met elkaar, maar het kan ook eenvoudiger volgens mij. Certificering gaat straks gelden voor eigenlijk alle deelnemers in de keten, met uitzondering, lid 10 en lid 11, van de vertrouwenspersoon en eventuele steunfuncties. En ook daar vragen we ons af, waarom is dat eigenlijk? Of andersom, zou het niet ook aan te bevelen zijn om voor de vertrouwenspersoon en eventuele steunfuncties ook de HKZ van toepassing te laten zijn? Dat in eerste termijn. Dank u wel.
Nou, lijkt me ook voldoende zo. Zulke vragen kun je van tevoren stellen, meneer Balders. De heer Vester.
Over het algemeen kan de SP zich goed vinden in het stuk. Alleen we zijn wat bezorgd over het begrip marktwerking erin. Het mag bekend zijn dat we daar niet een voorstander zijn, weinig goeds in zien. En ook hier onze vraagtekens en angst bij uitspreken.
Kort maar krachtig. Mevrouw Stekel.
Ja, dank u wel. We hebben deze verordening gelezen waar het hoofdzakelijk toch naar onze inziens gaat over het voldoen van alle zorgaanbieders aan de normen van de Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling. En wij zien dit ook als een reactie op de vele en meestal particuliere initiatieven om bijvoorbeeld een zorgboerderij te starten. En daardoor is ook zo gebleken, dat is ook al even genoemd, is er wildgroei in het aanbod ontstaan. En dat hier nou door deze certificering paal en perk wordt gesteld, dat vinden we een hele goede zaak. Wel vragen we ons af, omdat deze verordening nu al op 1 januari ingaat, of de zorgaanbieders, en dat geldt ook natuurlijk wel voor de onderaannemers, die certificering nog niet bezitten, wel de tijd wordt geboden om deze alsnog te verkrijgen. Is er een assortiment van overgangsregeling van toepassing of de uiterste datum gesteld dat die certificering plaats moet vinden? Daar hadden we graag antwoord op. Dank u.
Mevrouw Smit.
Ja, dank u wel. Ook wij gaan akkoord met dit stuk. Ik heb één kleine vraag. Het gaat om 2.1 bij de argumenten. Om versnippering van middelen tegen te komen wordt er gewerkt met onderaannemerschap. Ik zou daar graag nog een iets uitvoerige toelichting op willen hebben hoe dat dan in zijn werk gaat. Want wat mij betreft, als er gewerkt wordt met onderaannemerschap en die dan onder een grote gesubsidieerde zorgaanbieder zit, denk ik, is er dan geen sprake van versnippering. Dat lijkt mij net zo goed versnippering. De zorgen met betrekking tot marktwerking die de SP heeft, delen wij ook. En wat dat betreft zou ik de PvdA nog even willen meegeven dat een aantal van uw vragen daar geloof ik ook over gaan. Dus bent u voor of bent u tegen die marktwerking, zou ik u nog willen vragen.
Nou, ik heb eerst
een gevolg van.
Ik heb daar eerst een vraag over en dan wil ik daar gewoon naar aanleiding van wat het college zegt daar iets over zeggen.
Mevrouw Haasma.
Ja, voorzitter.
Veel techniek.
Heel veel techniek. Hartelijk dank daarvoor. Ik ga in ieder geval kijken waar ik een antwoord op kan geven en waar niet. Dan kunt u dat van ons schriftelijk tegemoet zien. Het gaat hier tenslotte om een formaliteit. En die formaliteit is tot stand gekomen, inderdaad, het werd net ook al genoemd. Doordat er veel zorgboerderijen ontstaan. Wildgroei hebben wij dat genoemd. Er zijn ook incidenten geweest, dat heeft u in de krant kunnen lezen. Dat ging onder andere over de groeven. De inspectie jeugdzorg, die een hele belangrijke taak heeft, zoals u weet, want het gaat om de kwaliteit van het zorgaanbod, heeft gemeend dat dit op deze manier niet langer kan. En die heeft dus gezegd dat daar dus een HKZ-certificering tegenover moet staan. Nu is het gelukkig in Drenthe zodanig dat wij heel weinig onderaanbieders hoeven in te huren, of liever gezegd waar onderaanbieders zich aanbieden. We hebben op dit moment een situatie waarin een moeder AWBZ gefinancierd is. Dochter is samen met moeder opgenomen in een zorgboerderij. Die zorgboerderij is dus niet HKZ gefinancierd. Wij vinden dat wij kwalitatief HKZ gefinancierde zorg aan moeten bieden. Dat kan alleen Jorneo doen. Vandaar dat wij zeggen, de desbetreffende zorgboerderij wordt onderaannemer en Jorneo vliegt de zorg in de zorgboerderij. Op die manier is dat georganiseerd. Als u vraagt van zorgt u ervoor dat de overgangsregeling, dat iedereen in staat wordt gesteld om die certificering te halen, dan zeg ik heel simpel, daar gaan wij als provincie niet over. Wij hebben een erkende zorgaanbieder en dat is Jorneo voor ons. En er zijn nog meer zorgaanbieders op de markt, maar zoals u weet hebben wij het grootste zorgaanbod via Jorneo. We hebben natuurlijk nog GGZ aanbod, maar voornamelijk is het Jorneo zorgaanbod. Dus wij gaan niet over die certificering, maar daar waar jongeren een beroep moeten doen op zorg, binnen een zorgboerderij, gaan we dat op die manier organiseren. Dus wij zitten daar verder ook niet tussen. We hebben daar verder ook niets mee te maken. Voorzitter, volgens mij wil iemand wat vragen. Ja.
Mevrouw Smit.
Ja. Ik hoor u zeggen dat Jorneo het dan voor de zorgboerderij regelt, zeg maar even. Dan denk ik van ja, is dat dan niet een vorm van misleiding? Want die zorgboerderij heeft dus niet die certificering.
Ja, dat mag dus ook niet. Dus vandaar dat wij met de inspectie afspreken. Wij kunnen het kind niet uit de zorgboerderij plaatsen, omdat de rechtbank vindt dat het kind bij de moeder moet blijven. Dus dan zul je tot een oplossing moeten komen. En dat betekent dus dat Jorneo daadwerkelijk zorg in de zorgboerderij aanbiedt, omdat de zorgboerderij geen adequate zorg kan aanbieden. Dat is waar we op deze manier gaan werken. En het is uiteraard evident dat wij dit met Bureau Jeugdzorg en in dit geval met Jorneo hebben afgestemd. Want anders kun je zo'n constructie natuurlijk niet bedenken. En het is dus ook puur een technische, maar kwalitatief nodige maatregel. Dus vandaar dat we dat op deze manier hebben georganiseerd. En wij zijn niet de enige in dit land. Er is een wildgroei. Dus de inspectie, die begint langzamerhand zich zorgen te maken. Vandaar dat iedereen deze maatregel gaat treffen. Maar nogmaals, er gebeurt niet echt heel veel in het Drentse. Voorzitter, de Partij van de Arbeid. Die koppelt verschillende zaken aan elkaar. Die haalt marktwerking erbij. U weet dat wij een doeluitkering hebben. U weet dat wij als grootste zorgaanbieder Jorneo hebben. De doeluitkering die wij hebben, die wordt verdeeld tussen Bureau Jeugdzorg en Jorneo. Wij maken jaarlijks prestatieafspraken met Jorneo. Daarin wordt het aanbod belegd wat Jorneo de komende periode gaat doen. En in dat aanbod, en dat is uiteraard de professionaliteit van de organisatie, geeft de organisatie aan hoe men het aanbod met de diverse programma's gaat organiseren. Dus het kan nooit zo zijn dat er gaten vallen in zorgorganisaties bij onze zorgaanbieder. Want daar is men nou juist professioneel mee bezig en men heeft dat belegd in de verschillende onderdelen. En ook het programma van eisen wat wij uiteraard als provincie eisen van onze aanbieder. Nou, en daar onderhandelen wij over met Jorneo. Dat doen wij jaarlijks en daar wordt ook jaarlijks het bedrag op afgestemd. Dus als u zegt marktwerking, wij hebben dus in feite gekozen voor Jorneo. En dat moet ook niet nieuw voor u zijn. Want dat doen wij al vanaf het moment dat de wet op de jeugdzorg van kracht is. Dus u bent al 5 jaar betrokken bij deze manier van werken.
Vandaar ook mijn verbazing dat ik daar lees. Dat de provincie in principe met andere zorgaanbieders dan de reeds bestaande aan de slag gaat. Om in die behoefte te voorzien. En dan denk ik, we hebben, nou ja, pagina 8, lees ik dat. En ik heb het net geciteerd, dat zal ik niet weer doen. Maar daar staat het letterlijk. En als ik dat gewoon anders moet lezen, Dan hoor ik dat
voorzitter, dan wil ik het graag nog een keer uitleggen. Kijk, wij hebben natuurlijk in ons programma van eisen, en dat heeft u de afgelopen jaren steeds in het meerjarig beleidskader kunnen lezen, en dat hebben wij het ook wel met elkaar over gehad. Waarom kiest u alleen voor Joneo? Die vraag hebben we ook gehad. Wij kiezen voor kwaliteit en wij vinden dat wij hier in Drenthe een kwalitatief hoogwaardige zorgaanbieder hebben. En daar prijzen wij ons ook heel blij mee, want er zijn provincies waar men 8 zorgaanbieders heeft, nou, waar men echt niet gelukkig wordt. Maar mocht het zo zijn dat als er weer een nieuwe tranche is, als er jaarlijks weer afspraken gemaakt moeten worden en er komen bij ons 3 gecertificeerde zorgaanbieders op de stoep, dan zullen wij ook deze zorgaanbieders met veel egaars moeten behandelen en ook uit moeten leggen waarom we voor de een kiezen en niet voor de ander. Zo gaat dat met de marktwerking en zo gaat dat ieder jaar met de gesprekken en de onderhandelingen die wij met zowel Bureau Jeugdzorg en met Joneo voeren. En daar hebben wij gelukkig al sinds jaar en dag hele goede ervaringen mee. En als het gaat om dit aanbod waar het nu om gaat, dat is puur per definitie gebeurt dat omdat dat buiten onze referenties gebeurt. Alleen een kind moet wel adequate hulp hebben. Nou, daarom gaan we dat op deze manier organiseren.
Het laatste, voorzitter. Gewoon, u zegt van een kind moet wel adequate hulp hebben. Daarom gaan we dat zo organiseren. Wat bedoelt u daar nu mee? Dat die adequate hulp er dan niet is of niet binnen die prijzen?
Nee, die adequate hulp kan, als ik een zorgboerderij start vandaag, en dat lijkt mij een fantastisch iets, en ik ga de plotseling hulpverlening, een zorgaanbod aan kinderen geven waar ik niet voor gecertificeerd ben, dan kan dat niet, dan mag dat niet. Dan moet Joneo invliegen, die kan dat wel doen en dan krijgt dat desbetreffende kind bij mij in de zorgboerderij, krijgt dan adequate en kwalitatief hoogwaardige zorg. Zo hebben we dat nu 1 keer in Nederland geregeld, meneer Hemstede. Ik kan er ook niet meer en niet minder van maken. En ik denk dat het bij uitstek heel goed is dat we dat zo regelen. Want u kent de situaties waarin het uit de hand is gelopen. U kent allemaal het voorbeeld van de groeven. Er zijn nog heel veel andere voorbeelden te noemen. Maar wij gaan daar niet over. Maar je moet natuurlijk wel dit zoveel mogelijk zien tegen te gaan. Nou, met deze regeling gaat dat inderdaad hopelijk niet ten koste van het aanbod aan een kind. Meer goed, kan ik er niet over zeggen, voorzitter.
Dan wil ik daar toch nog op verder gaan, als mag, voorzitter. VVD zei net ook van, nou, het ontbreekt ons een beetje aan wat meer zicht op gewoon die zet.
Meneer Hemstede, dat er geen tweede termijn alvast.
Ik was nog niet klaar.
De beantwoording in vraag veronder. In tweede termijn kunnen we naar terugkomen.
Ja, misschien mag ik nog even mijn verhaal afmaken, voorzitter.
Ja, nou, dat was ik net mee bezig.
Want ik was alleen
de kans om te geven.
Heel graag. De kwaliteitseisen van de inspectie. Ja, mevrouw Mastwijk, dat is een landelijke regeling dat iedere aanbieder HKZ gecertificeerd moet zijn. En nogmaals, ik heb het volgens mij al beantwoord, wij gaan daar niet over als organisatie. Ja, uiteraard wel met de organisatie met wie wij zaken doen. Dat is nou juist de regeling waar we deze technische aanpassing hebben.
Er is dus alleen het HKZ die dit dus regelt.
Als het gaat om
andere certificeringsorganisaties.
Als het gaat om jeugdzorgaanbod, dan gaat het alleen om HKZ. Certificering. Ja. Voorzitter, ja, dan kom ik toch een beetje bij, ik noem het maar, volgens mij collega Munniksma heeft door het telefoonboek geïntroduceerd. Nou, wat u net deed was ook een beetje telefoonboek bij langs. Ik vind het allemaal prima, het verbaast me overigens wel, want volgens mij, u noemt bepaalde zaken, is de VVD toch bij uitstek voor minder regelgeving. En dus wat dat betreft minder detail en ja, goed. Maar ik zal een poging wagen, want volgens mij kunnen we er ook heel snel doorheen. Terugdringen administratieve lasten. Ja, dat klopt. Gebeurt niet op grote schaal. Gelukkig kunnen we het dan ook op die manier doen. Certificering heb ik al gehad. U heeft het over de onderaannemers. Dit gaat om incidentele zorg. Moeten zij dan ook een meerjarig beleidsplan maken? Nee, want het is geen officiële aanbieder van ons. En Joneo, wij leveren als provincie ook geen zorg. Dat hebben we uitbesteed aan Joneo. Dus Joneo regelt de hele administratieve lasten met de zorgboerderij. Daar waar het om gaat. Die gaat dus ook de middelen aan de zorgboerderij uitdelen. Verantwoording afleggen. Ja, dat gebeurt dus via Joneo. Joneo is dus verantwoordelijk voor het desbetreffende kind in mijn zorgboerderij. Als ik er een puinhoop van maak en Joneo is hoofdaannemer, dan spreek ik Joneo daarop aan. Want dat is de verantwoordelijke. Ja, voorzitter. Particuliere initiatieven, overgangsregeling. Mevrouw Stijgel, volgens mij heb ik het al genoemd. Het is niet onze verantwoordelijkheid. Wij willen kwaliteit en wij hebben kwaliteit. Alleen we moeten het oplossen daar waar het aan de orde is. En iedere zorgboerderij is verantwoordelijk voor haar eigen certificering. En Joneo betaalt uit, mevrouw Smit. Dat was eigenlijk uw vraag. Voorzitter, volgens mij heb ik nu op hoofdlijnen de vragen beantwoord.
Wij merken het wel. Tweede ronde. De heer Hemstede.
Voorzitter. Ja, er was toch nog wat blijven liggen, vind ik wel. En dat is de vraag van in hoeverre de ASV een nuttig instrument is geweest met sturen en corrigeren in deze. En toch nog even verder over de marktwerking. Dan zou ik willen weten, van zegt de gedeputeerde nu gewoon, kwaliteit is leidend in deze. En dan wil ik daar toch gewoon meer van weten hoe die kwaliteit beschreven wordt. Als ik zie bijvoorbeeld bij GGZ, dan is er nog steeds, zijn daar wachtlijsten, die duren 5 maanden. Dat is nu voor elke stad hetzelfde geworden en niet meer verschillend. En bij bureau Jeugdzorg stond er vanmorgen op de site, de wachtlijsten, die tijdsduur is beperkt. Nou ja, dan denk ik van, ja, wat is beperkt nu? Gewoon, is dat een onderdeel van die kwaliteit? We hebben gezegd, geen wachtlijsten in Drenthe. Of valt dat buiten de kwaliteit? Nou, dat soort dingen hoop ik van u te zien in dat verhaal van het borgen van de kwaliteit en gewoon het beschrijven van die kwaliteit.
Ik zal niet het telefoonlijstje nog een keer langs gaan. In zover heeft u me toch iets ontmoedigd. Maar ik zou wel heel graag antwoord willen nog op de vraag die ik gesteld heb. Waarom de certificering niet geldt voor de vertrouwenspersoon en de steunfunctie. En verder, naar aanleiding van ook de beantwoording in eerste termijn. Het klopt dat wij in Jorneo een grote zorgaanbieder hebben. Die ook kwaliteit levert volgens mij. Maar die krijgt wel een hele belangrijke rol en heel veel macht. Dat vinden we met elkaar geen bezwaar. Dat zou ik ook wel van de overige partijen willen horen. En nogmaals graag een reactie op die certificering voor vertrouwenspersoon en steunfractie. Steunfunctie. Fractie.
Jorneo, dat is jeugdzorg, meneer Paulus. Mevrouw, ik zie geen vingers meer. Mevrouw Haasma.
Ja,
mevrouw Maastwijk komt nog.
Ja, één tel even. Mijn collega Balders die had een vraag of wij de macht van Jorneo geen bezwaar vonden. En daarin ook aanhakend bij meneer Hemstede over de marktwerking. Als ik op bladzijde 8 die alinea goed gelezen heb, dan zou dat betekenen dat de bestaande dat de provincie met andere zorgaanbieders dan de reeds bestaande subsidierelaties kan aangaan. En betekent dat dat Jorneo op dit moment niet helemaal kan voldoen aan de vraag? Want, en dat zou dan betekenen dat Jorneo inderdaad macht krijgt. Dus dat we door die alinea de macht ook bij anderen leggen en niet alleen bij Jorneo, laat ik het zo zeggen, dat is duidelijker.
Jorneo, mevrouw Haasma.
Ja, voorzitter. Hoe kan een technisch verhaal uitmonden in een jeugdzorgdebat? Ik vind het prima. Maar wat mij wel opvalt, en dat moet mij toch van mijn hart, dat de materie is ingewikkeld, is complex. Hebben wij hier altijd, dus dat zal ik niet ontkennen. Dus ik snap uw vragen ook. Maar we hebben jaarlijks het meerjarig beleidskader uitvoering jeugdzorg. U krijgt het binnenkort weer op de mat. We hebben dat bij VWS inmiddels ingediend. Als meneer Hemstede de vraag stelt, hoe zit het met kwaliteit? En u haalt daar de wachtlijsten bij en u haalt er alles bij, prima. Maar dan denk ik, u weet toch hoe wij hier de jeugdzorg georganiseerd hebben. U weet toch dat wij in Drenthe bovenaan staat als het gaat om de kwaliteit van de jeugdzorg. En dan verbaast het mij dat u zo'n vraag stelt. Dan denk ik, dat is A, of vragen naar de bekende weg, Of u weet niet hoe het met de kwaliteit gesteld is. Of u weet niet wat wij jaarlijks voor afspraken maken met de jeugdzorgaanbieder. Want dat raakt mij, moet ik zeggen. Want wij steken daar zoveel energie in. En met het veld. En noem maar op. En dan durft u die vraag te stellen. Hoe zit het met de kwaliteit? Is dat leidend? Wij sturen via die ASV. We hebben een programma van eisen. En op basis van het programma van eisen via de ASV, daarop wordt ook het bedrag gebaseerd wat wij door moeten sluizen. Het is niet ons eigen geld, maar het is de doeluitkering. Hoe wij om willen gaan met de kwaliteit van de jeugdzorg. Nou, dat doen wij zeer ordentelijk en uitermate goed. Dat weet u ook. Nou, en ja, dat is eigenlijk wat ik erover wil zeggen. En dat verbaast mij dat u dat nu op deze manier zo vraagt. Want dan denk ik, dan zult u toch even wat stukken erbij moeten halen. En om te weten hoe dat in elkaar steekt. En als het gaat om de wachtlijsten, ik heb een toezegging dat dat lijstje van de wachtlijsten komt. En wij zitten heel, heel gunstig als het om een wachtlijst gaat. En volgens mij weet u dat ook heel goed. Voorzitter, de heer Baltus heeft gevraagd naar... Als het gaat om de certificering ook voor de vertrouwenspersonen en de steunfuncties. Ja, kijk, het gaat volgens mij juist met dit soort mensen om onafhankelijkheid. Een ombudsman heb je ook niet een landelijke certificering voor nodig. Dus als het gaat om die onafhankelijkheid, hoef je in mijn optiek, maar het is wat het waard is, want volgens mij is het daadwerkelijk zo. Maar ik wil het ook nog wel voor u uitzoeken. Maar gaat het nou bij uitstek om die onafhankelijkheid? En daarom kun je dat niet via die HKZ-certificering doen. Maar ik wil dat voor u uitzoeken, want ik weet het gewoon niet. Maar volgens mij, als je logisch nadenkt, steekt het zo in elkaar. De macht van Joneo. Nou ja, kijk, Joneo is een hele goede zorgaanbieder. En Joneo mag overal de markt opgaan. En ik heb het niet over macht, ik heb het over kwaliteit. En als Joneo de beste kwaliteit biedt, dan ga ik naar Joneo. En als wij dan ook nog eens kunnen worden over prijs en in relatie tot kwaliteit, ja, dan spreek ik niet over macht, maar dan heb ik het over de kwaliteit van het zorgaanbod en het beste voor onze jeugdigen. Nou, en dat biedt Joneo ons. Nou, daar gaan we dan op die manier mee door.
Celia had de vraag nog of Joneo al het werk aan kan.
Joneo kan haar werk heel goed aan en daarom is het denk ik ook heel goed als wij inderdaad eind januari, begin februari samen met die raadsleden u een uitleg geven over de pilot. De pilot met de gemeenten. Om dus al een start te maken van de implementatie van de jeugdzorg richting gemeenten. Ik heb daar, laat ik dan nu toch maar van de gelegenheid gebruik maken om dat nu hier ook te vertellen. Ik heb vorige week een uitvoerige vergadering gehad met alle betrokken gemeenten. De gemeenten waren laaiend enthousiast over de werkwijze en over de samenwerking met de partijen, met de partners, met jeugdzorg en Joneo. En binnenkort, dat zal in het nieuwe jaar worden, hebben wij daar ook nog, nog verdergaande stappen te verwachten om ervoor te zorgen dat die implementatie dus inderdaad ook kwalitatief hoogwaardig zijn beslag krijgt. En dit allemaal naar aanleiding van de verordening, voorzitter.
Bedanken u. Wijziging subsidieverordening.
Voorzitter.
Nou, we doen geen derde ronde, meneer Hemster.
Maar ik wil toch wel even reageren. Er worden hier nogal wat kwalificerende opmerkingen gemaakt over mijn vragen. En ik wil nog gewoon, GroenLinks had een vraag aan mij gesteld. Dat wil ik ook graag beantwoorden. Ik hou het kort. Nou, ik heb het stuk gelezen, ik heb gereageerd en de vragen zijn gesteld naar aanleiding wat hier op het papier staat, niet andere dingen. Er is een ander financieel klimaat. We hebben gewoon eventueel over een toename van de zorgvraag. Dan kun je je voorstellen dat er een spanning komt. Wat is dan leidend? Blijft die kwaliteit of is het financiële kader leidend? Dat lijkt me helemaal geen verkeerde vraag en dat staat hier ook zo in die stukken. Dus ik denk dat ik dat gewoon kan stellen.
Oké.
En voor GroenLinks de vraag van, wij hebben geen principieel bezwaar tegen marktwerking, zolang de kwaliteit maar gegarandeerd is. Is dat niet het geval, dan is het een ander verhaal.
Oké, dat zal ik in mijn achterhoofd meenemen.
Dank u wel. Aan de orde was de wijziging subsidieverordening in jeugdzorg en daar gaat het voorstel ook over. Er staat bij van B-stuk. Is er de behoefte om het te behandelen in de statenvergadering? Nee? Dan wordt het een A-stuk. Ik weet niet of iedereen even blij is. We gaan over
voorzitter,
naar...
Voorzitter, wij hechten eraan dat dit in de Staten behandeld wordt.
Nou, dan moet je het. Goed. We gaan over naar punt 8 van de agenda en we slaan punt 7 over even naar de BOKD, die de heer Keestra is later binnengekomen. Omdat mevrouw Klip enigszins vertraagd is en ze is er nog niet, zijn twee agendapunten omgewisseld vandaag. We gaan over naar het bevrijdingsfestival Drenthe, waar ook een rapport onder ligt. En het rapport geeft aan dat alles eigenlijk blanco is, dat alles weer opnieuw opgebouwd kan worden. Een reactie van u wordt gevraagd. GroenLinks, mevrouw Smit.
Ja, ik wil graag even als eerste reageren. Ik heb een paar petten op wat dit bevrijdingsfestival betreft. En daarom zal ik niet meedoen aan de discussie. Ik ben erbij betrokken als ambtenaar van de gemeente en als moeder. Dus ik doe niet mee.
Voorzitter, dank u. De VVD heeft met stijgende verbazing kennis genomen van het rapport van RAP Communicatie. Zeker ook met de aanvullende informatie die gisteren op persoonlijke titel van twee heren Schipper en Vrieling per mail aan ons is toegezonden. We stellen vast dat het rapport in opdracht van drie subsidiënten uitgevoerd is. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei, de provincie Drenthe en de gemeente Assen. En de conclusies zijn vernietigend. Het bestuur restte dan ook de enig juiste conclusie te trekken uit het rapport per direct en bloc opstappen. Het geheel roept echter wel een aantal vragen op. Legt het bestuur jaarlijks verantwoording af voor het gevoerde beleid en de besteding van de middelen? En aan wie? En hoe werd daar dan op gereageerd? En wat gebeurde er met die evaluaties? En hoe was die afstemming tussen de drie subsidiënten, het Nationaal Comité 4-5 mei viering, provincie Drenthe en de gemeente Assen? En is in de loop der jaren het bestuur aangesproken op het al dan niet halen van die doelstellingen? En als het bestuur inderdaad terugtreedt en GS stelt in een brief dat het huidige bestuur nog verantwoordelijk is voor de afwikkeling van lopende zaken, is de vraag van hoe kan wie dan waarop aangesproken worden als het bestuur getuige haar brief, geschreven door de voorzitter, afgetreden is? Zitten daar ook nog risico's aan? Dan is er gedurende de periode 2004-2008 een voldoende bewaking geweest op het realiseren van de doelstellingen uit het beleidsplan. Er wordt keurig gesproken over het beleidsplan, is prachtig, maar hoe ontwikkelt zich dat dan en wordt dat ook bijgesteld? En waren de referentiecijfers met de andere bevrijdingsfestivals die nu in de bijlagen verwoord zijn ook eerder voorhanden, zodat je ook kunt zien hoe de financiële benchmark is van het festival in Drenthe ten opzichte van de andere bevrijdingsfestivals? Dan een vraag die ook aansluit bij een artikel vanochtend in het Dagblad van het Noorden met als titel Assen dubt over claim bij bestuur 5 mei viering. Is er al enig zicht op de, en ik spreek nadrukkelijk uit, de vermeende verduistering zoals die heeft plaatsgevonden, waarbij de penningmeester verdacht wordt? En wij stellen die vraag tegen de achtergrond. Is er ook zicht op dat er dat gemeenschapsgeld, als dat verduisterd is, u hoort mij het voorwaardelijke weer formuleren, of dat terug te halen is? Want al met al zijn wij van harte eens met het inzetten van gemeenschapsgeld voor het vieren van 4 mei en 5 mei. En zonder 4 mei geen 5 mei viering. En die vraag is des te klemmender, omdat wij ook de lijn graag willen doortrekken naar de jeugd. VVD onderschrijft de conclusie uit de brief van GS volledig. Eerst afrekenen, letterlijk, met het verleden, dan met volle kracht, met een nieuw bestuur, met mogelijk nog een aantal zittende vrijwilligers die bereid zijn, en anders zoek een enthousiaste aanvulling verder gaan, omdat het Bevrijdingsfestival een goed initiatief is wat alle steun verdient. Tot zover.
Dank u wel. CDA. Mevrouw Maastricht?
Ja, okay. Voorzitter, wij kunnen het kort houden. Wij zijn het eens met de brief van GS. VVD heeft net al een heel aantal vragen gesteld waar ook een aantal van ons bij zaten. Dus ik laat het hierbij.
Dank u wel. Mevrouw Stijkel, of de heer Stelpsta. Mevrouw Stijkel.
Nou, zoals we kunnen lezen is er nog wel wat misgegaan. Verschil van mening over tal van de aspecten van het festival lezen we. Het leunt te veel op één persoon en die heeft dan ook nog meerdere petten op. Het is ook vreemd dat aan de ene kant wordt gemeld dat het festival met bijzonder weinig middelen geproduceerd moet worden. En op een andere pagina lezen we dat de inkomsten uit de subsidies niet slecht zijn. Een van de aanbevelingen is dat er een nieuwe lichting jonge mensen op basis van competentie en netwerk worden gevraagd. En dan vragen we ons af, door wie worden nu die jonge mensen gevraagd? Ook kwam bij ons de vraag op, heeft de gemeente Assen en wij als provincie het allemaal maar zo laten gebeuren? Wie had de regie? Was er een evaluatie? Dat er een nieuwe start nodig is, dat is overduidelijk. En daar zijn we het ook van harte mee eens. Met een nieuw bestuur, een nieuwe producent. En wij verwachten dat deze nieuwe producent ook wel weer eigen mensen meeneemt. En in verband met de concurrentiepositie Assen-Groningen, daar hoort volgens ons ook een nieuwe start bij, een nieuwe locatie. En wij vinden Emmen kundig in het organiseren van grote evenementen. Dank u wel.
Dank u wel, voorzitter. Ook wij stellen ons vragen bij, laten we zeggen, de bewaking van de subsidierelatie naar het Bevrijdingsfestival toe. De afgelopen jaren terugkijkend. Dat sluit aan bij de insteek die de heer Van der Boer van de VVD nam. Daar zal ik dan ook verder niets meer aan toevoegen. De vragen zijn duidelijk gesteld. Brengt mij wel op het punt dat ik denk, als wij hier zo met elkaar praten, dat we wel in de gaten moeten houden dat we niet duiken in de problematiek zozeer van wat daar speelt, maar dat we dat beoordelen vanuit die subsidierelatie die we hebben met die organisatie. Dat even van die kant. Dat is het verleden, dan de toekomst. Ik wou er wel een paar woorden aan wijden. Wat mij betreft ligt er een rapport. Daar zou je nog vragen bij kunnen stellen. Vragen die bij mij naar voren komen en die ik ook graag van het college beantwoord zou willen zien is, het zegt nogal wat, maar uiteindelijk laat het open inderdaad de keuze voor, wat is nou de opzet van zo'n nieuw festival? Wat is nou je doelgroep? Ene moment zegt men in het rapport, concentreer je op jongeren, zoals we dat landelijk ook doen. En jongeren worden ook, oudere jongeren heb ik al gezien, 35 ben je ook nog jong bij deze festivals. Maar ergens anders staat heel duidelijk, en dat blijkt ook uit als ze een onderzoek doen in dit gebied, dat ouderen een belangrijke focusgroep zijn voor zo'n festival. Waar ik heel benieuwd naar ben is, hoe kijkt het college daar nou naar? Waar ik heel benieuwd naar ben, u geeft al een schot voor de boeg, mevrouw Stijkel, maar is inderdaad nagedacht over, wat doen we nou met die locatie? En misschien, en daar is die weer, de commercie. Wat mij in het rapport heel erg opviel is de verbinding die gezocht wordt met de commercie. En ik zou graag ook van het college willen weten, is dat de manier waarop wij ook in Drenthe en in deze provincie aankijken tegen dit festival? Of kiezen wij misschien wel juist voor een hele andere insteek? Juist hier. Die vragen in het rapport staan open. Ik zou daar graag toch een visie op hebben, want dat brengt mij op het punt. Er ligt een rapport, maar ik had juist verwacht dat we nu de start zouden maken en zeggen, dit vinden we van dit rapport. En nou gaan we op basis van de planvorming die daar op basis, hè, die dan plaats zal vinden, gaan we een haalbaarheidsstudie doen. En dan kunnen we ook volgend jaar gewoon weer een klassefestival in dit gebied neerzetten. Ik mis die slag even in het proces. Dat is ook een vraag even aan het college. Hoe gaan we daarmee om? Het lijkt of het blijft hangen met dit rapport. Ik zou wat dat betreft die vragen bij u over het proces en over de verdere, nou laten we zeggen, uitwerking daarvan in de subsidierelatie die u hebt met het festival willen vragen. En tot slot zou ik u eigenlijk willen meegeven, zou het nou niet mogelijk zijn, college, dat 2011 niet een verloren jaar wordt met alles wat er gebeurt in de wereld in dit land, maar dat we toch ook in 2011 in mei een fantastisch festival in Baggelhuizen neerzetten. Zou u daar nog iets kunnen betekenen als subsidiënt? In dit festival. Dank u wel.
De heer Vester.
Jammer dat dit allemaal zo is gelopen.
voor mij blijft eigenlijk centraal van in hoeverre heeft de provincie nou weer de vinger aan de pols gehad ten aanzien van de subsidies? Hebben ze enige controle uitgeoefend na teruggekeken in de afgelopen jaren? Het deed me heel erg sterk denken weer aan helaas de subsidies aan het NIC. Eigenlijk zie je weer iets parallels ontstaan. Het NIC is in Assen ook weer mislukt. En wat doen we met de subsidies? We laten het weer afweten. Ik vind, een meerdere keer heb ik gezegd, dus de controle op de subsidies die gegeven worden achteraf inhoudelijk. Daar denk ik dat we daar een beetje in gebrek in blijven. Ik hoop inderdaad dat dit jaar het festival, waar het ook doorgaat, want vooral de waarderingscijfers, hoe jeugdigen, maar misschien ook wel ouderen, dit festival beleefd hebben en de waarde ervan inzien. En ik denk ze zeker ook het enthousiasme waarmee alle vrijwilligers en andere mensen gerelateerd daarmee bezig zijn geweest, dat het gewoon een kans verdient om een goede doorstart of een herstart, hoe we dat willen noemen, te maken. En het is misschien verstandig om inderdaad het komend jaar maar als een tussenjaar te beschouwen en het is goed te bezien van hoe kunnen we het nog groter, nog beter en misschien ook aantrekkelijker maken voor iedereen.
Dank u wel. De heer Munningsma, geloof ik.
Dank u wel. Wat op dit moment speelt zijn een paar dingen. Aan de ene kant, hoe heeft het kunnen gebeuren dat dit allemaal zo gelopen is? En hoe ziet de toekomst eruit? En hebben we dat in een aantal redelijke stappen weggezet? Tot nog toe was het zo dat de provincie Drenthe al een aantal jaren de uitvoering van het bevrijdingsfestival in feite regelde samen met de gemeente Assen. En dat de uitvoering bij de stichting lag. En dat ook de gemeente Assen daar een belangrijke organiserende rol in vervulde. En dat wij in de achterhand daarvan ook een rol vervulden als mede-subsidiënt. Daarbij is, voordat dit rapport verschenen is, ook een keer een eerder rapport verschenen. En op basis van dat eerdere rapport was aan de orde dat er in ieder geval goede waarderingscijfers op dat moment waren. Zeker in vergelijking ook met bevrijdingsfestivals elders in het land van het bevrijdingsfestival hier. Wel memoreer ik dat de adviescommissie die wij sinds 2 jaar ook inschakelen, dat die ook een keer naar de aanvraag voor het festival gekeken heeft en op dat moment met een aantal opmerkingen kwam, ook richting het college, of je toch niet zou moeten investeren in een verdergaande kwaliteitsontwikkeling van dit festival. Dat kwam min of meer op hetzelfde moment en toen hebben we trouwens in afwijking van het advies van de commissie, hebben we ook een besluit genomen om toch door te gaan met de subsidiëring op dat moment voor het jaar wat daarop volgde. Maar in diezelfde tijd speelde ook bij het Nationaal Comité een aantal vragen over gaat het festival in Drenthe wel voldoende mee in de ontwikkeling van de tijd? En dat is toen aanleiding geweest om niet alleen dat het Nationaal Comité een onderzoek ging doen, maar dat er toen afspraken gemaakt zijn tussen het Nationaal Comité, de gemeente Assen en wij, om te komen tot een evaluatierapport. En dat evaluatierapport, dat hebt u op dit moment bij de stukken kunnen vinden, maar dat kwam ook in concept uit in ongeveer dezelfde periode als er ook een fors probleem was binnen het bestuur van het bevrijdingsfestival. En we hebben gemeend om die twee dingen van elkaar te scheiden. Aan de ene kant hebben we, en dat las u vandaag ook weer in de krant, zijn er de nodige stappen gezet waarbij wij als betrokken overheden gezegd hebben dat in eerste instantie het bestuur van het bevrijdingsfestival in feite zijn verantwoordelijkheid moet nemen op het moment dat daar een aantal dingen zijn gebeurd die, ik maar beter op zijn Frans kan zeggen, die niet comme il faut zijn. Want dan, dan kun je later zeggen dat je het niet goed vertaald hebt. Maar van daar speelt nadrukkelijk zeg maar, het wijzen op de verantwoordelijkheid die binnen het bestuur ligt. Waarbij wij wel in de gaten houden van dat uiteindelijk ook de relatie die we als overheden hebben in principe niet een relatie is met een penningmeester, maar een relatie is met een bestuur. Maar je gaat het wel in een aantal volgorden ga je dat afwikkelen. En daarbij is ook een vraag van de heer Van den Boer aan de orde. Van, wij hebben nog steeds perspectief dat er een redelijke uitkomst uitkomt. Maar dat is nog niet afgerond. En pas als het afgerond is, kom je tot een vervolgstap in deze.
Voorzitter.
Maar, ja?
Van den Boer. Dat betekent, meneer Munningsma, dat ik u goed begrijp dat u zegt dat het oude bestuur, wat afgetreden is, getuigende brief, nog aangesproken kan worden tot het moment dat er vereffening heeft plaatsgevonden met het verleden.
Nou wil ik niet flauw zijn, maar op het moment dat ik naar de brief kijk van 14 oktober van het bestuur, dan is het zo dat het bestuur niet zegt van wij doen helemaal niks meer. Nee, het bestuur die zegt op dat moment van wij willen niet meer de verantwoordelijkheid dragen voor een vervolgfestival in 2011... Maar wij zullen de lopende zaken, zullen wij op een correcte manier, zullen we die afwikkelen. En dat betekent dat beide subsidiërende overheden ook nog met het bestuur, het oude bestuur, zeg maar, in gesprek zijn over de afwikkeling van die zaken.
Maar betekent dat u niet flauw bent, maar helder bent?
Wat zei dat?
Ik zeg, dat betekent niet dat u flauw bent, maar dat het volstrekt helder is hoe die scheidslijn ligt.
Ja, en dat staat volgens mij in de laatste alinea op de eerste bladzijde van van hun brief. Dus er zijn dus twee verantwoordelijkheden. Geen verantwoordelijkheid meer voor de toekomst, wel een verantwoordelijkheid voor het verleden. En tegelijkertijd moeten we denk ik ook formeel vaststellen dat een bestuur die in het verleden gehandeld heeft, ook op dat verleden aangesproken kan worden. Ondanks het feit dat men zou zeggen, we treden af. Maar dat is hierbij niet aan de orde dat men die verantwoordelijkheid niet neemt.
En het verschil zit hem erin dat het ene in een brief van 14 oktober van het bestuur staat en u het nu als gedeputeerde bevestigt. En dat is even belangrijk.
Dank u wel. Dan hebben we dat ook goed geregeld. Ook in dit overleg. Er vindt inderdaad jaarlijks verantwoording plaats. Tegelijkertijd zeg ik ook dat altijd een verantwoording op hoofdlijnen is, want het gaat, kijk ook maar naar de ASV, in principe om beperkte subsidies. Even kijken. Ik denk dat ik daarmee toch in belangrijke mate aangegeven heb hoe we naar het verleden kijken. Dan was zeg maar in oktober aan de orde dat het duidelijk was dat mede naar aanleiding van het rapport het huidige stichtingsbestuur niet de verantwoordelijkheid zou nemen voor het festival in 2011. En toen hebben wij als betrokken overheden op dat moment gezegd van, want eigenlijk moet je, dat merk je trouwens op dit moment ook als je naar Lowlands en dat soort zaken kijkt, nu al de contracten rondmaken voor wat je in mei wil doen. Dus op dat moment hebben wij toch vrij pragmatisch gezegd van, zorg ervoor dat er een wat ik dan altijd een drijfband noem, onder het festival gelegd kan worden. En toen hebben we met Assen overlegd van hoe de gemeente Assen daar ook zijn verantwoordelijkheid in wilde nemen. En toen is op dat moment daaruit naar voren gekomen dat de gemeente Assen zelf een belangrijke organiserende kracht er neerzet en zegt van, het kan in 2011 aan de Baggelhuizenplas plaatsvinden. En we nemen het jaar 2011 als een overgangsjaar om te bepalen van wat zeg maar het vervolg van het bevrijdingsfestival kan zijn. Want daar moet je ook weer op een redelijke tijd uit zijn, omdat je dan weer voor het jaar 2012 een aantal afspraken moet gaan maken. En voor 2012 ligt in feite het veld nog geheel open. En daarbij kunnen in feite ook nog alle keuzes gemaakt worden die in feite ook min of meer uit het rapport, uit het evaluatierapport naar voren komen. En daarbij hebben we op dit moment nog niet de keuze gemaakt van dat het niet in Assen in 2012 plaatsvindt. Maar het omgekeerde, dat het wel in Assen plaatsvindt, die keuze is op dit moment ook nog niet gemaakt. Maar dat je nadrukkelijk kijkt van waar kun je in de komende jaren een goed festival organiseren. En waar zijn ook een aantal mensen, een infrastructuur, die zegt dat ze het daar goed op willen pakken. Nou, meneer Van der Tuuk, van, ik heb niet het idee dat... dat we zouden moeten zeggen van het bevrijdingsfestival, dat moet een supercommercieel verhaal worden. Want ik blijf ook, en dat is ook vaak de wat andere benadering, ook op het moment dat je wel eens wat kritische geluiden krijgt over een festival, een bevrijdingsfestival, blijf je altijd toch met het karakter zitten dat het bevrijdingsfestival voor mij een heel bijzonder karakter heeft. En voor u ook, want dat hebt u zo pas ook een aantal keren aangegeven. Er ligt een relatie tussen 4 en 5 mei, er ligt een relatie met de geschiedenis. En dat betekent ook dat je op dat moment prudent bent. Maar tegelijkertijd is het wel zo dat op het moment dat er een feest georganiseerd wordt, en dat is een bevrijdingsfestival ook, en zo'n feest zet je in een omgeving neer waarbij de horeca die je daaromheen organiseert vanuit één centrale organisatie geregeld wordt. En je hebt daar, wat men dan zegt, een hek omheen. Dan kun je zeg maar een andere prijs op dat moment bedingen, omdat de horeca daar ook de nodige centen aan verdient, dan op het moment dat je zegt, je doet het op een plek waarbij alle cafetaria's en cafés ook in feite keurige plekken zijn waar je wat op kunt halen, maar waarbij je niet direct kunt organiseren dat daar geld vandaan komt. En dat is een van de redenen dat wij zeggen, van, kijk ook naar dat aspect.
U mag wel afronden. Met
de opmerking dat wij echt in de komende tijd samen met of de gemeente Assen of de Drentse gemeenten verder gaan kijken van hoe wij de aanbevelingen uit het rapport op basis van inhoud verder gaan tackelen, zodat er in 2012 waar dan ook in Drenthe een schitterend festival in het kader van de bevrijding gehouden kan worden. Dank u wel.
Ook bedankt. Tweede ronde. Wie? Helemaal goed geïnformeerd. De heer Van der Tuuk.
Dan zou ik nog wel wat willen inbrengen en dat is toch het punt dat ik probeerde, maar ik heb u niet kunnen verleiden, merk ik. Maar er zal ook nog wel wat meer achter zitten. Dat je zou zeggen, je zou vrij snel toch klappen kunnen uitdelen met elkaar. Want er ligt een rapport. U zegt het zelf ook, we hebben het zo net niet eens benoemd met elkaar, maar er ligt een cijferlijst achter. Weliswaar staat er een noot onder dat het aantal respondenten gering is. Dat kunnen er 2 geweest zijn, dat kunnen er 1000 zijn. Maar laten we van een redelijk aantal aangaan, dan hebt u gelijk dat er goede waardering ligt voor dat festival zoals het er nu is. En dan zou je toch zeggen, maar dan kun je toch juist tussen Zwolle en Groningen je kans pakken in Drenthe om met een eigen karakter en de goede waardering die je had versneld stappen te zetten. Nou, dat was waar ik u toe probeerde te verleiden. Misschien kunt u er toch nog iets over zeggen. Iets anders is, dat was een zinnetje waarmee u begon. Wij hebben een negatief advies gehad en toch besloten om de subsidie door te zetten. Kunt u iets meer zeggen over de inhoud van het negatieve advies wat u gekregen?
Rimmerisma.
Laat ik met de eerste vraag beginnen, dan kan ik over de tweede nadenken. En maar nu ben ik er. In een paar korte klappen zeg maar het volgende festival neerzetten. Volgens mij verschillen we daar niet van mening over. Maar wat we gedaan hebben naar u toe, dat is van wij hebben het rapport, zeg maar de nieuwe status en de afbouwende status van het bestuur en alle ontwikkelingen die hier in Assen waren, daarvan hebben we gemeend dat wij een brief in afschrift aan u moesten sturen, zodat u daar kennis van kunt nemen. Maar tegelijkertijd werken wij ook door en daarom hebben we gezegd van in 2011 moet je wel een tussenoplossing creëren. Maar werken wij door om voor 2012 in feite de meer structurele lijn rond te hebben. En als je dat rond wil hebben, dan moet je niet wachten tot volgend jaar oktober. Want dan moet je weer een interim oplossing creëren. Dus volgens mij denken we daar hetzelfde over. De opmerkingen die de... die de commissie in de tijd maakte, maar dat doe ik wel uit mijn, op mijn hoofd. Uit mijn hoofd, die hadden met name te maken met samenhangende programmering, publieksbereik en toch ook, dacht ik, inkomsten die, die gegenereerd werden. En dat men vond dat, dat daar wel nou, een hoger ambitieniveau op die onderwerpen gehanteerd kon, kon worden. En dat waren een aantal kritische opmerkingen waarvan men vond dat die in de plan, ja, in de omschrijving van het festival beter uitgewerkt moesten worden en zwaarder aangezet moesten worden. En daarvan hebben we op dat moment wel gezegd van belast de organisatie die dan toch snel het festival moet organiseren. Niet met dat nog weer verder uitwerken. We hebben toen wel gezegd en daar speelt toch het speciale karakter van het festival er al in mee van ga door.
We kunnen hiermee afronden en ik kan constateren dat er ruime of brede instemming is met de brief van GS op dit punt. We gaan naar agendapunt over de tussenbalans. Mevrouw Klip, ook welkom. Ik ben blij dat u er bent, want ik heb ook geen punt meer in te wisselen om te ruilen. Het is het laatste punt van de vergadering, of bijna het laatste punt van de vergadering. De heer Keestra, mag ik die uitnodigen, want die wie heeft zich gemeld als inspreker? U bent bekend met de procedures, dus u weet ook dat er een begin en een eind zit aan uw inspreekbeurt. Ga uw gang.
Dank u wel. Geachte voorzitter, geachte commissieleden, geachte gedeputeerden. Bedankt voor de gelegenheid om hier wat te mogen zeggen over dit onderwerp. Tot vanochtend 11 uur heb ik getwijfeld of ik zou gaan inspreken of niet. En dat heeft twee redenen en dat zal ik u uitleggen. Ten eerste wil ik niet de indruk wekken dat wij hier als Calimero staan. De BOKD als Calimero. Ik geloof namelijk in de kracht van de BOKD, in ons netwerk, de inzet van de vele vrijwilligers, onze kennis van de praktijk en in onze kracht om dingen te ontwikkelen. Alleen, maar ook samen met anderen. Ten tweede wil ik benadrukken dat ik hier niet sta om te strijden tegen de provincie. Wel wil ik vechten voor duidelijkheid. In het belang van de publieke zaak, namelijk goed werk doen voor de inwoners van Drenthe met de middelen die daarvoor zijn. En nadrukkelijk ook door samenwerking met de provincie en met anderen. In mijn bijdrage zal ik kort ingaan op de sociale allianties en de flexmiddelen en daaraan gekoppeld onderwerp marktwerking. Kennisdelen Drenthe laat ik hier achterwege. U heeft kunnen lezen in de stukken dat er een evaluatie heeft plaatsgevonden. En ik vind het niet mijn rol om daarover nu hier mededelingen te doen. Ten slotte wil ik u kort vertellen over de stand van zaken bij de BOKD, daar waar het gaat over onze bedrijfseconomische situatie. Geachte voorzitter en commissieleden, waar gaat het ons dus om? Om duidelijkheid. Ik ben niet zo goed in Frans als de heer Munniksma, maar volgens mij is het qu'est-ce que c'est? Wat is het dat het is? Huh? Ja. Eerste sociale allianties. De BOKD is niet betrokken bij en actief binnen de sociale allianties. U weet, de allianties zijn het instrument om de overdracht van taken van provincie naar gemeenten te bewerkstelligen. We hebben sterk de indruk dat de gekozen constructies, die allianties, onze projectenmarkt verstoort. Daar waar gemeenten in het verleden met ons in zee gingen, bijvoorbeeld als het ging over het uitvoeren van belevingsonderzoeken, komen wij nu niet meer aan het werk. Omdat wij geen eigen uren in kunnen brengen, zijn wij per definitie te duur. In de afgelopen maanden heb ik ditzelfde ook gehoord van twee commerciële bureaus, die om diezelfde reden opdrachten misliepen. De provincie heeft de ambitie en intentie om meer en meer over te gaan op marktwerking. Het is ons niet duidelijk of dit systeem zorgt voor een eerlijke concurrentie. Dan over de flexmiddelen. De voormalig preferente instellingen zijn of worden de komende jaren gekort op een structurele subsidie. Daardoor zal geld beschikbaar komen voor goede projecten passend binnen het beleid van de sociale agenda. De afgelopen twee jaar hebben wij en ook anderen herhaaldelijk aangedrongen op duidelijkheid over die middelen. De afgelopen jaren hebben wij meermalen gehoord dat er geen flexgeld zou zijn. En onlangs hoorden we tot onze verbazing en vreugde dat er wel flexgeld is of komt. Wij hebben behoefte aan duidelijkheid op dit punt. Welke specifieke doelen en criteria zijn daaraan verbonden? En op welk budget wordt precies gedoeld? De BOKD heeft inderdaad een groot project beschikt gekregen. Het gaat hier over het Vijf Sterrendorpen project. Daar waren en daar zijn we nog steeds hartstikke blij mee. Echter, dit project is niet gefinancierd vanuit flexmiddelen. Het komt voort uit een apart traject dat door de provincie is ingezet op het onderwerp wonen, welzijn, zorg. Dit project is beschikt enkele dagen na het vaststellen van de sociale agenda eind 2008. Ten slotte, de situatie bij de BOKD. Wij waren in de veronderstelling dat wij volgend jaar in moeilijkheden zouden komen. Door een flexibiliserings- en een efficiëntiekorting aan de ene kant op ons vaste budget en aan de andere kant door de kleinere projectenmarkt vanwege bezuinigingen en dergelijke. Onze begroting van het komend jaar laat dan ook niet voor niets een negatief resultaat zien en een behoorlijke taakstelling op het gebied van te verwerven projecturen. Echter, wat blijkt, dit jaar komen wij, de BOKD, al in de problemen. Door uitstel van de start van projecten, het tijdelijk stopzetten van de PMBP-subsidies dit voorjaar en doodgelopen acquisitietrajecten bij gemeenten in relatie tot de systematiek van die allianties, gaat het ons niet lukken het benodigd aantal projecturen te verwezenlijken dit jaar. Wij zullen, zo is de verwachting, dit jaar voor een voor onze begrippen forse scheur komen te staan. Die lopen wij op. Afgelopen weekend heeft ons bestuur moeten ingrijpen en heeft zij gekozen voor een ombuiging. Het kon niet anders dan dit te doen op de personeelslasten. De BOKD zal in FTE's teruggaan van 4,5 naar 4. En daarbij is gekozen voor een collectieve benadering om daarmee de specifieke kennis en expertise zoveel mogelijk voor Drenthe en voor de BOKD te behouden. We streven ernaar om eind volgend jaar weer op volle sterkte ons werk te kunnen voortzetten. U zult begrijpen dat dit op allerlei vlakken een impact heeft. We gaan echter niet bij de pakken neerzitten en nadrukkelijk hebben we de bril op de toekomst gericht. Wij zien kansen, een toekomst. Bijvoorbeeld op thema's als krimp, bewonersparticipatie en voorzieningen. En dat vanuit een partnerschap met de provincie, collega-instellingen zoals STAM, Zorgbelang, Drentse Landschap en marktpartijen ook, zoals bijvoorbeeld KNM, Bureau Smart Agent, de CEF en vele anderen. Dames en heren, ik dank u voor uw aandacht.
Ook bedankt. Zijn er vragen aan de heer Keestra? Mevrouw Pannekoek.
Meneer Keestra, wat mij altijd opvalt bij de BOKD, u weet al heel erg lang dat er op alle mogelijke manieren, dat is 8 jaar geleden al ingezet. Toen heette het de stimulerende marktwerking. Nu gaat het iets verder met de flexibiliseringsmiddelen. U heeft een klein bureau. Dat zal ook met nieuwe projecten niet veel groter worden, denk ik. U wist, u voorzag volgend jaar problemen. Die komen nou wat eerder. Wat heeft u nou gedaan om te zorgen dat u die problemen die u volgend jaar voorzag voor uw organisatie om te buigen naar een nieuwe toekomst? Dat vraag ik me altijd af. En dan is echt mijn vraag of u dat in uw eentje als BOKD kunt.
U bedoelt, wij zijn te klein? Ja. Nou, natuurlijk zitten wij niet stil, ook de afgelopen jaren niet. En we hebben bedrijfsmatig al flink bezuinigingen doorgevoerd daar waar het redelijkerwijs kon. Wij hebben ons ook enorm actief bezighouden met het verwerven van projecten. Wij zijn ook in gesprek met anderen om te kijken of wij op manieren kunnen samenwerken in de back-office, zodat dat resultaat oplevert voor ons allemaal. Maar de wereld van nu is een andere dan 1 januari. Het gaat zo snel, het gaat zo hard. De kortingen op onze structurele subsidie zijn verhoogd. Dus wij hadden het idee van 2 keer 10%, dat redden wij, mits er een goede projectenmarkt is en blijft. Nu zien we dus dat we en structureel meer moeten inleveren en ook dat er op de projectenmarkt van alles aan de hand is, waardoor wij niet voldoende aan de bak komen. Daar waar we juist hadden ingezet om meer projecten te verwerven, hè? Meer die markt op. Dus dat gebeurt er allemaal. En dan heb je steeds hoop en dan heb je steeds weer teleurstelling. En dan zit je op een situatie zoals nu, dat er wat moet gebeuren. Wij zijn klein, wij zijn flexibel. We hebben altijd een deel van ons budget bij elkaar weten te halen door projecten. Dat was bij ons heel duidelijk gescheiden. Kerntaken, dienstverlening aan de achterban vanuit provinciaal budget. Op de markt, concreet aan de slag met gemeenten en allerlei anderen. En er zijn nu nieuwe systematieken bedacht, waardoor die dingen die bij ons goed liepen nu verstoord dreigen te worden. Dus dat is eigenlijk de situatie. Zijn we te klein? Ik weet het niet. Wij zijn klein. Wij wilden altijd klein en flexibel en slagvaardig zijn. Er is werk genoeg. Ik word graag groter. Maar dan moeten we zien hoe dat verder gaat. Daar zijn we druk mee bezig.
Mevrouw Smit.
Ja, ik denk dat mevrouw Pannekoek erop doelt. Ik weet het niet zeker, maar daar ga ik vanuit. Van, waarom gaan jullie niet fuseren of samenwerken met STAM of Zorgbelang? Ik denk STAM. Kan je daar antwoord op geven?
Dat ziet u helemaal verkeerd.
Ik ben heel benieuwd wat u allemaal denkt.
Ik heb ook hele andere suggesties gedaan in gesprekken met de BOKD.
Ja. We hebben binnenkort een gesprek, dus dan zullen we uitvoerig ook over de dingen doorgaan. Maar samenwerking, samenwerking zeker. Ook met Stam, zeker ook met Stam. Daar zijn we nu ook mee bezig. Zij hebben bepaalde kennis en wij hebben ook bepaalde kennis en netwerk. Die moeten we gewoon bundelen, moeten samen aan de slag. Het kan toch niet zo zijn dat in Drenthe meerdere partijen door publieke middelen gefinancierd elkaar in de weg zitten. Ook met zorgbelangen hebben we heel nauw contact. En ook met hen gaan we kijken naar een shared service model. Dus daar wordt echt wel mee gewerkt. We zijn druk bezig om ons pand te kunnen en te mogen verlaten. Maar we zitten vast aan huurcontract. Dus op allerlei fronten zijn we echt wel bezig.
Nou, ik kan jullie alleen maar sterkte wensen.
Goed, dat betekent dat er geen vragen meer zijn. Hartstikke bedankt. En in de tweede termijn, na de eerste termijn, kunt u nog weer reageren. Zoals u al bekend is, waarschijnlijk. We gaan beginnen. Het PvdA had twee sprekers. De heer Beerda, ga ik mee beginnen? Oké. Okay.
Dank u wel, voorzitter. We gaan het vanmiddag hebben over de tussenbalans sociale agenda. En dat is ook op zich wel interessant, want een deel van de sociale agenda die hebben wij... Nou, laat ik zo zeggen, dit zal de laatste tussenbalans zijn, dat ik het op die manier formuleren. En het is dus wel van belang hoe wij een aantal piketpaaltjes die hierin staan ook gaan zetten. In zijn algemeenheid wil ik zeggen dat als je kijkt wat we hebben beoogd met de agenda's en waar we nu staan in Drenthe, denk ik dat we tevreden kunnen zijn. Ik denk dat heel veel dingen goed geregeld zijn, dat dingen goed gaan, dat de samenwerking met gemeenten op een groot aantal plekken goed gaat. En dat wil ik even als algemene inleiding geven, zodat ik daarna de kritische punten kan gaan noemen. Zo werkt dat dan eenmaal. Maar ik meen serieus dat als je het echt allemaal een cijfer zou moeten geven, zou het voor mij een dikke voldoende krijgen. Dat wil ik wel even onderstreept hebben. En niet alleen maar omdat er straks verkiezingen zijn. Algemene opmerking. Het verhaal is erg kwalitatief en weinig kwantitatief. Dat vind ik wel een beetje jammer. Ik kan me voorstellen dat je geen uitgebreide cijferlijsten maakt, maar het is alleen maar tekst. En af en toe ook tekst waarvan ik denk van, god, dat heeft Emiel Ratelband zeker geschreven. Want we hebben een voorsprong, we zijn koploper en we zijn de beste. In die zin vind ik het wel eens, denk ik van, nou, oké. Lijkt het bijna af en toe op een promotiefolder. Maar nogmaals, ik kan me er wat bij voorstellen. Maar nou even naar de inhoud. De drager toch wel van het beleid, dit stuk van het beleid in Drenthe, zijn de sociale allianties. Daar hebben we ook van harte mee ingestemd. Ik denk ook dat het na het rapport in communie goed is dat we met elkaar daarnaar streven, dat we het samen met die 12 gemeenten doen in deze provincie. Dat ondersteunen we ook van harte. Op de eerste bladzijde staat dat de gemeenten bereid zijn, net als de provincie Drenthe, om hun rol en taak op te pakken. Nou, en daar, voorzitter, daar hebben we toch wat twijfels over. Wij zien dat namelijk niet overal gebeuren. U kent een aantal voorbeelden waarin gezegd is van, nou ja, dat vinden wij geen provinciale taak meer, dat hoort bij de gemeente. En de gemeenten die hebben dan op een aantal plekken in elk geval gezegd van, ja, het kan wel zijn, maar dat gaan wij niet doen. Nou, dan is het dus weg. En de vraag is in hoeverre dan op dat moment je provinciale zorg gaat. Als ik een voorbeeld mag noemen, scouting. Daarvan hebben wij besloten dat ze dit jaar, dacht ik voor het laatst, hun subsidie ontvangen. Volgend jaar is dat gebeurd. Er is uitvoerig gesproken met gemeenten om te kijken wat ze zouden willen overnemen. Nou, er is bijna nul, laat ik het zo formuleren. Ja, nou, dat noem ik dan bijna nul. En daarmee is het dus gewoon einde oefening. En niet van, het is geen provinciale taak meer. Nee, het is helemaal geen taak, maar het is gewoon weg. En dan denk ik van, hoe zou je nou toch, zonder dat je daar weer provinciaal geld in steekt, want daar zou ik geen voorstander van zijn, om mevrouw Pannenkoek maar gerust te stellen, want die zit al angstig te kijken wat er nu weer gaat komen. Maar zonder daar provinciaal geld in te steken, toch te kunnen komen tot een situatie waarin je die clubs waar je jarenlang verantwoordelijkheid voor hebt gehad, toch wat mee kunt nemen. Een gek voorbeeld als ik het weer over scouting heb.
Mag ik de heer Beerda even onderbreken? Dat was toch waar wij gevraagd hebben aan GS, die zachte landing, de heer Beerda. Daarbij zou dus gezorgd worden voor dat het toch zou kunnen blijven bestaan. Dat was geen geld, maar dat was GS gezegd heeft van wij gaan daarvoor zorgen. En u geeft nu al duidelijk aan dat het dus niet echt goed loopt.
Ik geef het niet duidelijk aan dat dat niet echt goed loopt, want heel veel van die zachte landingen moeten nog gebeuren. En ik heb er dus... Nee. We hebben daar een aantal afspraken over gemaakt. En de enige die in 2011 geen subsidie meer krijgt, is scouting. Want dat hebben we vorige keer al besloten. En...
Maar ik heb het dan ook over andere organisaties zoals mantelzorg, vrijwilligerswerk. Jongerenraad.
Ja, prima. Maar ik mag toch als voorbeeld gewoon scouting gebruiken voor dit verhaal en de zachte landing. Ik ben het helemaal met u eens. En u interrumpeert mij nu opeens omdat ik het eigenlijk met u eens ben. Dat mag. Is een nieuwe vorm van politiek bedrijven voor mij. Maar alles kan. Het punt wat ik wil maken is...
Voorzitter, ik vind het alleen zo jammer dat u dat bij de begroting niet zo duidelijk naar voren hebt gebracht. Dan hadden we er misschien nog samen iets aan kunnen doen.
Hebben wij heel duidelijk naar voren gebracht. De zachte landing hebben wij volgens mij breed gesteund. De zachte landing. Scouting is in de begroting niet aan de orde geweest. Daarom noem ik ook speciaal scouting. Maar als ik bijvoorbeeld kijk naar wat wij in Twente van plan zijn rondom de sportprovincie. Rondom het Olympisch Plan 2028. Het realiseren van allerlei bewegingsparken. Dan denk ik van, goh, zou je nou je kunnen voorstellen dat de provincie denkt van, zou scouting daar nog een rol in kunnen spelen? Dus niet dat ze weer provinciaal geld krijgen alleen om scouting te zijn. Nee, bijvoorbeeld bij een stukje uitvoering beter pakken. En ik denk dat we daar nog wat breder naar zouden kunnen kijken bij die sociale allianties. Want ik vind ook wel het gemak waarmee gemeenten achteroverleunen. Af en toe schaam ik me daar wel een beetje voor. En wat mij ook opvalt is als je daar met de raadsleden over praat, ze amper weten dat het speelt. Dus daar is voor ons ook nog wel een wereld te winnen, denk ik. Dat eventjes ten aanzien van dat verhaal. Op pagina 8 staat een verhaaltje over de voortijdige schoolverlaters. Dat een speerpunt blijft. Alleen het geld is straks wel weg. Dus ik vraag me af hoe het college denkt dan dat toch nog te blijven stimuleren zonder geld. Maar misschien kan dat. Een punt waar ik ook wel eens discussie over gehad heb met de gedeputeerden. Dat staat op het hoofdje Mijn Beweging. En dat gaat over topsportevenementen. Ja, dat blijft voor mij een wat lastig fenomeen. Dat we willen Drenthe als sportprovincie profileren. Terecht. Hebben we ook gedaan. Hebben we ook successen gehad, denk ik, de afgelopen tijd. Zijn voorbeelden van. Maar dan staat hier weer zo nadrukkelijk topsportevenementen gekoppeld met een economisch belang. En dat gaat mij nou net een streepje te ver. Dat het economisch belang dat ook is, dat snap ik. Maar als het echt zo is, dan moet je het niet bij de sociale agenda doen, maar dan moet je het bij BFV behandelen. En dan is het een economisch instrument. Dus ik vind die nadrukkelijke koppeling vind ik toch wel wat jammer. Ik zal niet zo heel lang meer nodig hebben.
Ja, er moet nog wat spreektijd voor de heer Hemster overblijven.
Even ten aanzien van de inspreker die ook net was. En dat gaat dan over het beschikbaar stellen van subsidies. De samenwerking. Wij hebben toch wel gemerkt dat op een aantal plekken die marktwerking niet zo is als wij zelf in elk geval hadden gedacht. En de heer Keegstra van de BOKD geeft daar net een voorbeeld van. We hebben daar natuurlijk zelf, maar dat zal ook voor andere fracties gelden, ook contact over gehad met de BOKD. Met name over die flexgelden en de inzet van middelen voor vitaal platteland. En we zullen dan ook binnenkort daar schriftelijke vragen over stellen aan het college hoe dit nu precies ziet. Want op een aantal plekken is dit ons volstrekt onduidelijk. Waarom de BOKD nu plotseling zo niet meer aan de bak komt bij projecten. En we gaan dus in ieder geval wat dieper op in. En dat brengt ons ook bij het laatste stukje van mijn betoog, voorzitter. En dat is kennis delen. Kennis delen in Drenthe, dat klinkt mooi, dat je de kennis allemaal bundelt. Maar het is natuurlijk wel verrekte lastig als je partijen die op het ene moment met elkaar in concurrentie moeten. Het andere moment vraagt van, mag ik jouw kennis hebben? Tele 2 zit met KPN om tafel van, hoe doe jij dat nou? Oké, gaan we morgen weer verder met vechten. Dat is een beetje raar. Dus ik denk ook dat we daar, en dat komt geloof ik ook nog wel, wat dieper naar moeten kijken. Want op deze manier denk ik niet dat het goed werkt.
De heer Hemstede. Ongeveer 3 minuten ongeveer. Anders is het niet eerlijk voor de andere fracties.
Oké. Voorzitter, eerst sluit ik me natuurlijk aan bij collega. Dingen die ik niet noem, wil niet zeggen dat het niet onze belangstelling en interesse heeft. Bij de culturele agenda wordt vanuitgaande zijn twee nieuwe stappen. Ten eerste de verzakelijking in de subsidierelaties en ten tweede in de relatie met de Drentse gemeenten. Als ik dit zo lees, dan denk ik van wat hadden we gewild en waar staan we nu? Heel kwalitatief, weinig kwantitatief. Dat is toch wel lastig, want dan is het soms moeilijk vergelijken. Zoals op pagina 8 staat dan zo'n taart. En met de verschillende verdelingen over de sectoren. Maar wat nu autonoom geld is, wat doeluitkering is, dat is niet goed daaraan af te zien. Dat kunnen we natuurlijk allemaal wel via productbegroting vinden. Maar ik vind het een beetje appels met de peren vergelijking daardoor van wat we willen. We zijn halverwege. Wat gaat er nu komen? In de financiële verkenningen zien we dat we gemeenten zware financieel weer krijgen. Het ziet er somber uit. Aan de begrotingsverplichtingen kan niet voldaan worden, tenzij taakstellende bezuinigingen en dergelijke. Dus wat houdt dat nu in voor onze culturele allianties, onze plannen? Is er een plan B? En commissie, niet alleen aan de GS, maar mijn vraag is, hoe gaan we daar nu mee om als het daar niet allemaal ingevuld kan worden? Iets anders is, doe het even wat sneller, een paar dingen sla ik over. Dus dat vergelijkingen met die onderdelen, ik vind dat wat lastiger om dan te zien wat vinden wij nu belangrijk. Naast die taart staat een stukje over de adviescommissie en ook dat het college gewoon de omvang en de opdracht van de adviescommissie opnieuw wil bekijken. Wij hebben wel behoefte aan een evaluatie van die commissie en of wij dat kunnen krijgen voordat het college die nieuwe opdracht gaat vaststellen. Een eindje verder staat over de middelen, doelmatigere inzet van middelen bij culturele mobiliteit. Nou, ik denk van gewoon doelmatiger als dat kan, dat moet je altijd doen. Alleen had ik wel, nu wordt er ingezet voor een deel op productie, op uitvoering. Bijvoorbeeld toneel of muziek en dergelijke. Er wordt ook de vraag gesteld, is er niet te veel aanbod gericht? Een hele terechte vraag. Nou, volgens mij hoeft dat geen probleem te zijn, zolang het gewoon niet uit de belastinggelden betaald wordt. Als dat wel gebeurt, dan kun je dat gewoon inderdaad afvragen. Moet je dat wel doen? Zoveel aanbodgerichtheid. Wij stellen dan ook voor of, daar gaat het nu niet over, maar als voorzetje naar de voorjaarsnota, om dan bijvoorbeeld maar Kik en Peergroep eruit te halen en dat geld in te zetten voor culturele mobiliteit. Gewoon participatie, gewoon kinderen laten deelnemen aan de kern van wat het Drentse verhaal is en niet gewoon in dat aanbod gerichte. Iets anders
is. Ik heb het toch goed begrepen dat culturele mobiliteit is de bus.
Ja, en gewoon laat iedereen zoveel mogelijk daaraan deelnemen. Er zijn eerst nog.
Kunt ook op de fiets, hè?
Kan ook op de fiets. Vast een prachtig plan voor te maken. Bij de musea zien wij, dat wordt ook gezegd, en dat is pagina 27, dat gewoon de vijf musea gewoon hun best moeten doen om hun positie in het museumbestel te behouden of te verstevigen. Nou, dat is een goede vraag. Of een goede opmerking bij ons is de vraag van, heeft het college gewoon idee om gewoon daar wijzigingen in aan te brengen? Dat bijvoorbeeld sommige musea daaruit moeten gaan, anderen een steviger positie in krijgen. Graag horen wij daar iets van mevrouw Klip. En zien, nou, dan wilde ik het hier wel bij laten.
Oké. De heer Vester, SP. Het teleboekje ook doorbladeren? Of?
Ja, zoiets. Meneer de voorzitter,
gaat het wat vlugger?
Ik ga het wat korter houden hoor. Meneer de voorzitter, twee weken geleden werd de culturele prijs van Drenthe en Albert Rademakers, grafisch ontwerper, uitgedeeld. Een goede keuze. Maar ik wil een groot compliment uitdelen aan de grafische vormgevers van het docucentrum van de provincie Drenthe. Ook dit weer een prachtig mooi vormgegeven boekje. En laat ik dit ook eens in het Frans zeggen, chapeau.
Robats is weg, ja. Maar het gaat goed met het Frans.
We gaan door. Maar de vraag
wij
is,
hadden nog wel gedacht, meneer Vester, dat wat? U juist voor een goedkope uitvoering zou zorgen. Gewoon het A4'tje wat zij van Smit heeft.
Nee.
Nou, de heer Vester houdt van klasse. Ga je gang, Ko.
Maar dekt de vlag de lading. We zouden de SP niet zijn
ook wel als we hier niet kritisch naar zouden hebben gekeken. Het is een opsomming van het beleid en hoe men met de uitvoering bezig is. Soms is er een vermelding van bezorgdheid. Op bladzijde 9 staat bijvoorbeeld waarbij we ons wel kritisch moeten afvragen enzovoort. Waarom stelt men deze vraag ook niet ten aanzien van het CBK, ten aanzien van de BOKD? Waarom wel iets zeggen over het publieksbereik van KIK en niets over het publieksbereik van de buitenplaats? Waarom niet iets meer over de bibliotheken? Wat dat betreft had dat volgens ons wel wat vaker mogen, maar eigenlijk moeten zijn. Waarom wel kritisch over het museumbestel en het Drents Plateau, terwijl door ons beleid een museumconsulent dreigt te worden afgeschaft? Wat?
Nee, hij wordt niet afgeschaft. Nee.
Aanbesteed, maar goed. Ook ten aanzien van de resultaten mag men wel wat kritischer zijn. Er wordt dan gesproken over de website drenthe.nl. Daar las ik tot mijn verbazing dat Drenthe 1 bioscoop heeft. Ook ten aanzien van de Telebrink op bladzijde 12. Daar wordt eigenlijk, het is heel lovend, maar eigenlijk functioneert het slecht. Er zijn vragen door GroenLinks in de gemeenteraad aan Hunze overgesteld. Ook vinden we het jammer dat het geheel niet wat consequenter is. Op bladzijde 9 wordt onderscheid gemaakt tussen professioneel en amateur in de podiumkunsten. Waarom dit niet bij de beeldende kunst? Waarom? Want dan geef je de indruk dat het allemaal over amateurkunst gaat. Er staan ook onjuistheden in die een verkeerd beeld en verwachtingen scheppen. Bijvoorbeeld op bladzijde 15, er worden 7 festivals genoemd die gesubsidieerd worden. Daar staat ook het Vrouwenfinnenfestival. Hier is de afwijzing van de subsidie, dus het festival gaat niet door. Op bladzijde 12 en 14 bij Sociaal, waarom worden daar de niet-preferente instellingen genoemd als ze toch geen subsidie krijgen? Dan vraag ik me gewoon af. Dat wekt bepaalde verwachtingen. Tot zover mijn eerste inbreng en ik wacht de reactie van de gedeputeerden wel af.
Komt helemaal goed. Mevrouw Pannenkoek, neem ik aan.
Ik mag zowel de sociale als de culturele agenda doen. Qua opening sluit ik me helemaal aan bij de heer Beera. Over wat hij zei over de sociale allianties enzovoort. Ik wil alleen één ding meegeven aan de Partij van de Arbeid en anderen. Het klopt dat wij van een aantal instellingen de subsidie beëindigd hebben. Maar het zou toch ook eens de moeite waard zijn om eens te kijken hoeveel daarvan juist nog wel bestaan. En wel zo dat ze dus op een andere manier hun bedrijfsvoering hebben geregeld en dus op een andere manier gewoon doorgaan met hun activiteiten. Want nu denken we alleen maar dat de provincie zaligmakend is daarin. Maar er worden soms krachten aangeboord waar wij geen enkel vermoeden van hadden. Ik ben heel kort over een aantal punten, maar ik wil vooral naar de komende 2 jaar kijken. Over het 7-tot-7 beleid, waarvan mijn fractie regelmatig gezegd heeft dat past niet meer bij de provincie. Daar zie ik nu dus bijvoorbeeld dat daar gemeenten koploper worden. Dat vind ik een fantastische oplossing. Want dan leg je het waar het hoort en die gaan ook door in de vaart zoals wij dat hadden bedacht. Over kennisdelen Drenthe had ik dezelfde vraag als de Partij van de Arbeid. Ik wilde graag een reactie van het college op. Doen we daar nog iets mee? Hoe loopt dat? Ik ben net bij zorgbelang op bezoek geweest, dus we zijn aardig bijgepraat. Dan citeer ik eventjes uit de culturele agenda, omdat ik dat zo'n heldere tekst vond. Bij voorjaarsnota 2011 krijgen we meer inzicht in de taakverdeling tussen gemeente en provincie en de tijd die men denkt nodig te hebben om de gezamenlijk gedragen visie uit te kunnen voeren. Nou hebben wij in de loop van dit proces diverse keren van de preferente organisaties te horen gekregen dat het instrument sociale agenda contraproductief werkt. Ze zeggen namelijk die uren die wij inzetten, die worden dus nu gratis aan die gemeente geleverd. En waar wij dus, we hebben net de BOKD ook horen zeggen, waar wij dus een markt moeten veroveren voor onszelf, die wordt ons dus ontnomen omdat we nu gewoon al gratis beschikbaar zijn. Ik ben er al eens eerder over begonnen. Ik denk dus echt dat wij met elkaar, ik wil dus heel graag de visie van het college daarop horen. Maar ik denk ook dat we met elkaar eens na moeten denken of we na deze periode dus nog op die manier verder moeten gaan. Want ik denk gewoon dat dat niet de goede weg is. Ik heb ook nog geen andere oplossing, dat geef ik er eerder eerlijk bij. Maar ik kan me die spagaat dus ontzettend goed voorstellen. En dat is denk ik niet wat wij willen. Ik ben ook benieuwd of nou, want ik hoor het altijd alleen maar uit het sociale terrein, of we dat ook, of je dat ook bij die museale agenda tegenkomt. Want die hoor ik er eigenlijk niet over. En de vraag is dus, wat mij betreft, moeten we zo doorgaan na 2012? Ik heb nog een tweede vraag. En bij de allereerste discussie over flexibilisering van middelen ben ik daar al over begonnen. Uiteindelijk gaan wij na 2012 nog steeds voor 60% een aantal instellingen houden hun subsidie voor 60%. Wordt 40% afgebouwd. Wat gaan wij nou nog als provincie met die organisaties doen? En ik heb dus in het allereerste begin, toen we over de eerste flexibilisering praten, heb ik al gezegd, wij moeten als provincie voor onszelf een lijst maken of een aantal taken benoemen waarvan we zeggen, dat vinden wij een provinciale taak. Daar helpt ons het kader aan Amsterdam. Die beleggen wij bij organisaties. Daar zit zo'n budget aan vast. En op die manier gaan wij met ze verder. Dat is tot nog toe niet gebeurd. En ik ben dus heel benieuwd, behalve wat er in die sociale alliantie zit, uiteindelijk houden ze 60%. Ja, hoe gaat dat dan hierna? En zeker als we dus na gaan denken over misschien een andere inrichting van die sociale allianties. Dus hoe gaan we in de toekomst met dat hele onderwerp, met dat hele veld om? En hoe blijven we dat? Hoe kunnen we dat op een goede manier inrichten? De museale agenda. Er wordt iets gezegd over de ijle structuur van de rijkssubsidies en de basisinfra. Dat is inderdaad een zorgelijk element. Ik ben er alleen met wat ik gelezen heb in het regeerakkoord van uitgegaan, dat omdat wij al zo'n samenwerking in het noorden hebben en bijvoorbeeld maar één orkest, dat wat dat betreft in mijn optiek het Noord-Nederlands Orkest buiten die kortingen gaat vallen. Omdat er gekeken wordt naar bepaalde voorzieningen die in een regio, als die er maar één hebben, moeten blijven bestaan. En die hoop heb ik. Ik vind het heel sterk uit het stuk dat er aangegeven wordt welke punten wel en welke punten niet bereikt zijn. En dan wil ik even ingaan op die brief van de LCM, wat net al bij de lijst ingekomen stukken naar voren kwam. En dat gaat over de aanbesteding van de museumconsulent. Ik had in mijn eigen beleving, en daar wil ik graag een reactie van het college op, dus nooit zozeer die museumconsulent zo helemaal vast aan die erfgoedsector verbonden. En de reacties die we nu krijgen is dus, is die verbinding, ik zie meer een museumconsulent als iemand die helpt musea, en dan de kleintjes die niet zo handig zijn, en beter hun museum te profileren, beveiligen enzovoort. Los van de erfgoedsector. En nu wordt die verbinding dus heel sterk gelegd. En ik ben dus benieuwd of ik dat fout zie. En of hoe het college daartegen aankijkt. En verder gaat dus de LCM er maar dan nu ook maar voor het gemak uit dat een commerciële functie wordt. Nou, dat vind ik heel erg de vraag. Want ook die relatie heb ik zelf nooit gelegd. Ik heb nog één puntje over onderwijs. In PNS Plus noemen we ook nog steeds de achterstanden in het onderwijs enzovoort. Maar nou lees ik in het stuk van de museale agenda over een laaggeletterdheid, dat daar geconstateerd wordt dat het toch vooral een gemeentelijke taak is. En dat er overleg met de gemeente plaats zal vinden. Ik lees bovendien bijna dagelijks in de krant dat er allerlei projecten vanuit het Rijk, ook op dit punt, ook helemaal keurig neerdalen in Zuidoost-Drenthe. En dan vraag ik me dus af, we gaan natuurlijk gewoon door met wat we nu afgesproken hebben voor die komende 2 jaar, want dat ook voor die musea is dat gewoon nu de afspraak. Maar misschien moeten we daar toch nog eens naar kijken of het veld daaromheen iets in zoverre is veranderd dat er dus of vanuit het Rijk al heel veel geld komt of dat die gemeente zelf daar van alles in gaat doen. En dan is de vraag of wij daar als provincie nog steeds 10 jaar lang 5 ton voor moeten reserveren. Dat was het in eerste termijn.
Mevrouw Smit.
Ja, dank u wel, voorzitter. Buiten mijn schuld om, maar ik praat vanuit het papieren verhaal uit de brief, want ik heb niet zo'n prachtig boekje gehad bij mijn stukken. Dus als ik het over pagina's heb, dan heb ik het dus over andere pagina's dan jullie. Sorry, het is niet anders. Ik kan een heel eind meegaan met het verhaal van de heer Beerda wat betreft sociale allianties. En ook wel een stukje met mevrouw Pannekoek wat betreft de omnieturen van de instellingen. Daarnaast heb ik een aantal opmerkingen waar ik even bij langs wil lopen. Ik lees bijvoorbeeld dat veel projecten, ik begin met het sociale, dat veel projecten niet tot stand waren gekomen zonder provinciale inzet. Nou, dan worden er een aantal voorbeelden genoemd. En dan vraag ik me af, wat voor provinciale inzet is dat dan geweest? Was het dan vooral financieel of ook regie, coördinatierol? Want het sterkt ons gewoon in onze mening dat de provincie er dus wel degelijk toe doet bij het sociale beleid. En dat we wel degelijk daar de vinger aan de pols moeten houden. Verder staat er dat er een goede communicatie moet zijn tussen gemeente en provincie. Nou, dat lijkt me inderdaad heel erg van belang. Want wat doet de provincie als de gemeente dus projecten niet wil laten doorgaan? De heer Beerde had het er ook al over. Hè? Voorbeeld weer even scouting. En dan gaat het niet om het werk van scouting. Maar het ging toen provinciaal vooral om die deskundigheidsbevordering van de vrijwilligers. Daar was een functionaris voor in dienst die de provincie betaalde. En daar wilde de gemeente dus niet aan betalen. Dus het is niet zo dat scouting over de kop zou gaan als de provincie niet betaalt. Maar wel deskundigheidsbevordering voor de vrijwilligers. Verder, nou, ik heb het al gehad over het stuk met betrekking tot. Even kijken hoor, waar ik ben. Oh, wacht even. Er staat verder nog in lijn met PNS zal het thema mijn omgeving minimaal worden uitgevoerd. De heer Vester had het er ook al over. En zich beperken tot subsidiëren van kleine instellingen, welzijn, doven, paardrijden enzovoort, jongerenraad. Nou, ik vond het geweldig om te lezen, want het is natuurlijk niet meer zo. Maar misschien kan de gedeputeerde daar nog wat over vertellen. Of ze misschien toch nog een ommezwaai heeft gemaakt. Nou, daarnaast wordt er gesproken over de combinatie functionarissen. Daar heb ik het net ook al over gehad bij mijn dag. Ik ben heel erg blij dat wij een toelichting krijgen over de flexgelden. Wat erin is gegaan, wat eruit gaat en waar het voor bestemd gaat worden. Want ik vraag me af of het alleen maar bestemd gaat worden voor die combinatiefunctionarissen. Dat zou ik niet graag willen. Alles is afhankelijk van de gemeentelijke vraag en invulling, lezen wij. Nou, ik denk dat wij als provincie toch ook een eigen rol hebben bij het provinciaal meerjarenprogramma. En dan inderdaad ook vitaal platteland kijken naar de BOKD. Ik wil graag het verhaal van de BOKD, of de BOKD een hart onder de riem steken. En ik hoop dat de personele problemen bij hun ook goed zijn opgelost straks. En wij staan gewoon achter ze en we willen ook achter ze blijven staan. Krimp. Er staat een beleidsadvies in voorbereiding in deze notitie. Mijn vraag is wanneer die te verwachten is. We zijn met de werkgroep Krimp bezig, maar misschien sluit dat op elkaar aan. Kennisdelen Drenthe, nou, de anderen hebben het daar ook al over gehad. Dat gaat heel erg slecht, heb ik het idee. Als ik de brief lees van Zorgbelang en ook de verhalen van anderen hoor, dan denk ik van nou, provincie, probeer daar alsjeblieft nog wat in te doen, in te bemiddelen. Zodat dit toch een goede kans van slagen blijft houden. Maar het is natuurlijk moeilijk om met elkaar kennis te delen en op een ander moment elkaars concurrent te zijn. Ook daar had mevrouw Pannekoek het al over. En dat, ja, dat is ook gewoon een hele lastige. En de tussenevaluatie, daar ben ik zeer benieuwd naar. Dan de culturele agenda. Iets minder opmerkingen over. de afspraak tussen de gemeente en provincies om een gezamenlijke visie voor de voorjaarsnota in 2011 te hebben. Nou, daar zien wij naar uit. Welke gevolgen er voor Drenthe zijn, zou ik nog wel graag willen weten in het kader van de bezuinigingen. Ook met betrekking tot het NNO en dergelijke. Maar ja, wat moeten wij als provincie straks weer opnieuw doen, omdat het Rijk een aantal dingen niet doet? Want ik wil toch wel graag dat het culturele veld in Drenthe op het niveau blijft zoals het op dit moment is. Even kijken, daar heb ik het net over gehad, dat we op de hoogte willen blijven, ook van de noordelijke structuur. Vrouwenfilmfestival inderdaad krijgt geen subsidie meer, dus hoe is dat nog in dit stuk terechtgekomen? Dan nog even de laaggeletterdheid. Ik ben zeer benieuwd inderdaad, ook net als mevrouw Pannekoek, hoe het daarmee staat met die laaggeletterdheid. En of de gemeenten de taken op zich nemen zoals ze dat willen doen. Want GroenLinks vindt dat een zeer belangrijk onderwerp. En ik wil graag dat de provincie daar toch ook een verantwoordelijkheid in blijft houden. Dus ik heb het er wel over, net als mevrouw Pannekoek, maar met een andere invalshoek. Ik denk dat we heel veel punten ook willen aanstippen, net zoals mevrouw Pannekoek, maar wat ik al zei, inderdaad vanuit een andere invalshoek. Waar zij dan voor is, ben ik misschien tegen. En waar zij tegen is, ben ik misschien voor. Maar goed, dan hebben we de discussie in ieder geval op gang. En dat is nodig. Versterking museumbestel, daar heb ik het al over gehad bij de ingekomen stukken. Dus dat zouden we nu nog weer behandelen. Maar ik hoef mijzelf niet te herhalen. Dat was het, dank u wel.
Helemaal klaar. Mevrouw Stekel neem ik aan. Meneer Stelstra.
Alle twee. Ik het sociale en die Stelstra het andere deel. Veel voor na 2013 is afhankelijk van de gezamenlijke visie tussen de provincie en de gemeenten op de toekomst van het sociale domein. Dat de gemeenten de beginfase erg lastig en vooral onduidelijk vonden, want wat wil die provincie weer van ons, die geluiden hebben ons bereikt. Niet alle gemeenten, en dat hebben we ook gezien in de sociale allianties, hebben dezelfde vragen en behoeften en we blijven dan ook pleiten voor een stukje maatwerk. Het gaat er ons om dat daar waar in het bijzonder de jeugdzorg betreft, de zorg voor jeugd ook effectief is. Daar hebben we het al wel eens vaker over gehad, dat zij ook juist die zorg krijgen welke ze nodig hebben waarvoor ze geïndiceerd zijn. En niet zoals we wel eens vernemen, een tweede of een derde mogelijkheid. De Partij van de Arbeid, de heer Beerda had het hier ook al over, in 2011 krijgen de gemeenten voor de laatste keer geld voor het vroegtijdse schoolverlaters. Maar verwacht u dan dat gemeenten zonder de provinciale ondersteuning dat wel aankunnen, omdat we, zo kunnen we lezen, wel die ambitie uitspreken dat we graag zien dat het aantal vroegtijdse schoolverlaters afneemt. Waar we erg nieuwsgierig naar zijn, dat is van de Olympische hoofdstructuur. Zou u ons daar misschien inhoudelijk of op een later tijdstip inhoudelijk over kunnen informeren? Tot slot, voorzitter, kennisdelen Drenthe. U stelt in uw programma van eisen dat aan kennisdelen Drenthe door de instellingen en organisaties invulling moet worden gegeven. Enkelen hebben hier hele grote moeite mee, dat hebben anderen ook al wel gemeld. Zij zien de KDD niet zo zitten. En dat is u ook wel bekend, ook gelet op uw beantwoording tijdens de vorige commissievergadering toen we daar vragen over stelden. Maar onze vraag is nu, hoe wordt hier nou verder mee omgegaan? Worden zij die niet van harte meewerken, bijvoorbeeld uitgesloten voor bepaalde projecten, of worden ze financieel minder ondersteund in hun werkzaamheden? Kortom, kan het voor hun ook financiële consequenties hebben wanneer zij, ik zou maar zeggen, niet van harte meewerken aan KDD?
De buurman.
Ja, dank u wel. Een paar opmerkingen over de museale en culturele museale agenda. Begin maar met, net als het stuk zelf al gezegd, verder gaan zorgen over de bezuiniging op rijksniveau. En ik ben ook wel blij dat het stuk daar stellig in is. Want als je je samenleving helemaal op dat gebied gaat uitkleden, dan knabbel je ook aan een stuk beschaving. Zonder dat de cultuur nu tot het hoogste van alle dingen hoeft te verheffen. En ik ben het er nou mee eens ook dat daar een belangrijke verantwoordelijkheid bij het Rijk blijft liggen als het gaat om de basisinfrastructuur. Prima tussenbalans. En het is al eerder al gezegd, je kunt hier nog niet helemaal conclusies optrekken. Maar het is een prima verhaal. Ik laat dan even graag een paar dingen langslopen. U begint als het gaat om subsidies culturele gezelschappen en producties. Dat het erg aanbodgericht lijkt. Er is een groot aanbod, heb ik begrepen. Nou, op zich is dat prima, want daardoor kun je ook scherp zijn in datgene wat je wilt. Het is lastig om de relatie cultuur-economie heel concreet neer te leggen. Er zijn wel mooie voorbeelden in het stuk. En dat is mooi, maar het is niet het enige waarom je moet investeren in cultuur. Het is niet alleen omdat er economische spin-off is. En tegelijk zie ik ook zeker wat kansen als het gaat om een sterkere binding tussen cultuur en recreatie en toerisme. Een compliment als het gaat om de Drentse Uitdag. Dat is iets wat nou eens een keer heel mooi, heel dicht bij het publiek komt. En een mooi podium biedt om ook heel veel culturele activiteiten onder de aandacht te brengen. En die moeten we er zeker in houden wat ons betreft. Iets over de wet modernisering monumentenzorg. Prima qua uitgangspunten. En ik zeg het hier maar, het zou heel goed zijn om niet te veel op het object gericht te zijn. Dat staat er ook al in, maar er is altijd toch een groot risico wat je erbij loopt. Maar vooral die bredere context in het oog te houden. In samenhang daarmee het cultuurhistorisch kompas, dat is een mooi initiatief. Maar het heeft het gevaar in zich dat we ook weer alles met alles laten samenhangen. En daar zou ik toch wel voor willen waarschuwen. Ik ben benieuwd hoe het gaat met de archeologische waardekaart. Daar heb ik ook al eerder wat over gezegd. Ik zie er ook wel kansen in. Maar herhaal maar het nog maar een keer dat het er niet toe moet leiden dat we om iets te kunnen eerst door een woud van regels moeten om alle belemmeringen weg te redeneren. Daar zijn we in dit land namelijk nogal sterk in. Mij is niet helemaal duidelijk wat bedoeld met de opmerking op pagina 20. En ik heb wel de glossy uitgave. Op pagina 20. Onze provinciale invloed, mede via Drents Plateau, bij de start van en gedurende ruimtelijke ontwikkelingsprocessen, laat nog te wensen over. Einde citaat. Ik snap niet wat daarmee bedoeld wordt. We wouden toch wat minder, met name op het gebied van RO, doen. Laaggeletterdheid is al het een en ander over gezegd. Ga ik niet herhalen.
Meneer Stelstra, ja? Een van de hoofdpunten van het omgevingsbeleid is ook dat je dus alles wat je doet, juist daar een component aan hangt die past in de omgeving. En daar slaat dit op. Dat je dus in het vroege stadium, en dat zegt de nieuwe wet, de MOMO ook, dat je dan al kijkt, niet alleen naar het object, maar de omgeving. Dus dat wij in deze provincie de wegen, alles wat we aan ingrepen in de ruimtelijke ordening, dat we kijken naar de erfgoedhistorische component daarbij en proberen zoveel mogelijk om dat beeld te versterken. Ja, en daar denken wij als provincie dus heel veel verder mee te komen.
Ja, dat is prima. Dat is ook heel goed dat we dat willen. Alleen mijn vraag is, hier staat de invloed laat nog te wensen over, terwijl we ook weten dat er in dit huis van de provincie, of dat huis, staat even verderop, nog eens de neiging bestaat om de invloed, hoe zou ik dat nou eens netjes zeggen, wel heel precies in te vullen. En daar is mijn vraag op gericht. Dan nog de vraag naar de erkenning van het Neder-Saksisch. Ik was eigenlijk wel benieuwd hoe het daarmee staat. Of dit nog een beetje gaat landen bij dit kabinet dat niet zo van cultuur houdt. Laat staan van andere culturen.
Wilt u dat uitleggen, meneer Stelstra?
Oh, sorry, ik vergat een woordje en zijn gedogers.
Maakt het daar niet beter mee?
Oh, nou. Dan is de vraag, er wordt iets gezegd over stimuleren van regionale omroepen. En ik vroeg me af, met name in de samenwerking, om die samenwerking te stimuleren. En ik vroeg me af, is dat wel een soort urgentiebesef? Is daar misschien iets aan te doen? Want ik hoor het al een paar keer terugkomen. En tot slot ben ik wel nieuwsgierig naar de werking van het museumplatform, of het wat oplevert en zo ja, wat.
Voorzitter, mag ik meneer Stelstra nog een vraag stellen? U bent enthousiast over de culturele uitdag. Bent u daar, u woont in Bijlen?
Ja.
Heeft u deelgenomen aan een van de activiteiten en heeft u dan wel eens met de vrijwilligers daar gepraat?
Ik weet dat het een dag is, wat ik heb gehoord, die goed wordt bezocht. En waar ook het publiek vrijwillig over is, enthousiast over is.
U heeft het alleen gehoord, in Zuid-Laren wordt daar duidelijk anders over gedacht. De inspanning die de vrijwilligers daar namelijk leveren op die ene dag is gigantisch en er komt bijna niemand. En dat vinden ze eigenlijk heel jammer. En daarom heb ik ook al eens in een eerder stadium gezegd, misschien moeten we toch nog eens kijken naar het concept van de culturele uitdag. Met name omdat je die vrijwilligers eigenlijk teleurstelt in het succes van de een en ander.
In Twaidemond is het een heel groot evenement.
Nou, dan kunnen we het even gaan opbieden. Maar,
Nou ja, over die culturele uitdag. Gewoon een tijdje geleden had ik aan het college gevraagd of daar een evaluatie over kon komen. En nu zie je, ik heb hem nog niet gezien, maar je ziet dus er wordt verschillend over gedacht. En iedereen heeft zijn eigen informatie en invalshoek. Bij deze wil ik nog een keer vragen, kunnen we die gauw krijgen?
Nou, college heeft het gehoord. Ik ga naar CDA. Heer Schiphuis.
Ja, dank u wel, voorzitter. Een tussenbalans voor de sociale en culturele en museale agenda. Goed om een tussenbalans op te maken en te kijken van in hoeverre je op koers bent. Liggen we op koers om de doelen die we gesteld hebben, om die te behalen? Wat in de tussenbalans te lezen valt, dat is dat via de allianties afspraken met de gemeente zijn gemaakt over de uitvoering van taken. We begrijpen daaruit dat er binnen het sociale en culturele domein het nodige wordt gedaan om gestelde doelen te realiseren en om te komen tot een duidelijke taakafbakening tussen provincie en gemeenten. We krijgen de indruk dat de allianties werken, maar we kunnen dat op basis van de tussenbalans niet helemaal staven. En in die zin sluit ik ook aan bij waar de heer Mbeer daarmee begon. Dat was mij wel uit het hart gegrepen, om het zo maar te zeggen. Het is goed om als staten tussentijds geïnformeerd te worden, vooral omdat zowel het sociale als het culturele domein onder druk staan. Het is juist dan goed om te weten dat er op deze domeinen door de provincie in samenwerking met de gemeenten veel wordt gedaan. Maar wat zijn nou precies de afspraken en in hoeverre geven de gemeenten nou uitvoering aan de afspraken die zijn gemaakt? Je kunt daar wel taken mee afspreken en je kunt daar wel uitvoeringsafspraken over maken en daar ook wel geld aan meegeven. Maar dan moet er ook uiteindelijk wel wat gebeuren. En dat vinden we in het rapport onvoldoende terug. Wat wij missen in de tussenbalans, dat is een inventarisatie van eventuele knelpunten en een overzicht van de voorafgestelde doelen of die ook daadwerkelijk in de praktijk zijn gehaald. Dus we zouden wat dat betreft ook een stuk gekwantificeerd willen zien in dit, wat dat betreft, mooie glossy verhaal. Wat betreft de sociale agenda, de hoofdlijnen van het beleid op dit terrein zijn wel duidelijk. Het steunen van doelen in plaats van instellingen en het inzetten op de allianties, dat zijn de hoofdlijnen van het beleid voor zover ik ze daarin kan ontwaren. In eerdere instantie hebben wij aangegeven dat het belangrijk is dat er duidelijkheid komt over wat de provincie nu wel en niet gaat doen op het sociale domein. En in die zin vind ik wat mevrouw Pannenkoek daarvan zei ook in die zin heel terecht. Die duidelijkheid moet er komen van wat je nou precies op dat sociale domein wilt gaan doen als provinciale overheid in samenwerking met de gemeentelijke overheden. Wat betreft de culturele agenda hebben wij nog een aantal opmerkingen. Eerder hebben wij in deze commissie al gesproken over cultuurparticipatie. De percentages die we eerder hebben gehoord komen daar ook in terug. En wat wel opvalt is dat de percentage voor het primaire onderwijs dat beduidend hoger ligt dan voor het voortgezet onderwijs. Daarvan hebben we ook gevraagd van zit daar een bepaalde reden achter. En wat wij graag zouden willen weten of daar inmiddels ook al wat meer zicht op is en of we daar ook iets aan kunnen doen om dat percentage omhoog te krijgen. Iets wat misschien een beetje buiten deze tussenbalans staat, maar wat toch een impact kan hebben op het culturele domein. Dat is het verhoging van het btw-tarief van 6% naar 19%. Heeft dat voor ons als provincie ook nog gevolgen? En kunnen wij het aanbod wat we nu op cultureel gebied geven, kunnen we dat met inachtneming van die maatregel ook zodanig op niveau houden? Dat is iets waar ik ook graag het antwoord van de gedeputeerde op zou willen hebben. Is er voor wat betreft de aangewezen provinciale monumenten, ik heb het dan even over de MOMO, nog gekeken in hoeverre eigenaren de status van een monument wel waarderen? We kijken dan even wat meer aan de kant van zeg maar, de eigenaar van het pand dan aan wat wij daar als overheid en als maatschappij mee willen. Zijn de eigenaren van de panden daar ook wel tevreden mee met die status die hun object heeft gekregen?
En ik kan u vertellen, meneer, de bezwaren tegen de nieuwe monumenten waren aanzienlijk meer dan tegen de oude, maar er zijn bezwaarmakers gekomen.
Ik kom tot een afronding. Wij zouden ook graag zien dat in de afspraken met de gemeenten er ook aandacht wordt besteed voor het verhaal van Drenthe. Misschien dat de gedeputeerde kan aangeven of dat onderdeel daar ook in terugkomt. Dat is voor onze fractie, u begrijpt dat, een belangrijk punt. Dan hebben we nog een vraag ten aanzien van Biblionet. Er zijn afspraken gemaakt over het voorzieningenniveau. We weten dat er bezuinigd wordt. In hoeverre zijn er afspraken met Biblionet al gemaakt over de wijze waarop dat vorm wordt gegeven in een eventuele samenwerking met andere regio's? U schrijft daarover dat u dat stimuleert, maar ik zou graag willen weten van op welke wijze geeft u dat stimuleren dan precies vorm? Het kennisdelen Drenthe, daar hoef ik eigenlijk niks van te zeggen. Daar hebben meerdere voor mij al iets over gezegd. Het is natuurlijk lastig als je concurrent en partner bent. En dan praat dat wat lastig. En we willen graag weten van in hoeverre u daar consequenties aan verbindt van hoe dit proces verloopt. Dat was wat ik in de eerste termijn wil inbrengen.
Dank u wel. Gaan jullie zelf de volgorde aangeven? Ja, daarom. Mevrouw Haasma. Dat zijn de drie volgens mij, toch?
Voorzitter, dank u wel. Ik begin bij de Partij van de Arbeid. En de heer Beerda die heeft een opmerking gemaakt dat hij heel tevreden is over wat er allemaal staat. Maar tegelijkertijd, en ik denk dat daar natuurlijk ook wel een punt ligt, dat het is toch wel een beetje ronkend en wat borstklopperij. Allemaal dat soort termen die u kunt lezen. Nou, ik denk, wij hebben een poging gewaagd om inderdaad het is geen evaluatie, maar wel een tussenbalans te geven. Nou goed, dat zullen wij inderdaad voor de volgende keer kijken. Misschien moeten we een andere redactieslag eroverheen doen. U bent ingegaan met name het punt van hoe zit het nu de rol en taak gemeente en provincie. Wij zijn gestart met de sociale allianties en we hebben gezegd de ambities die wij als provincie hebben, die moeten natuurlijk wel aansluiten ook bij de ambities die de gemeente heeft. Dan gaat het met name om de jeugdzorg, zorg in algemene zin en de aansluiting jeugdzorg-onderwijs. Nou, die speerpunten, daarvan hebben tegen gemeenten gezegd, willen jullie mee in die allianties, dan zul je daar ook in mee moeten. Nou, dat heeft men uiteraard ook geconstateerd dat het geval is. Maar daarnaast is er inderdaad maatwerk per gemeente mogelijk. En dat is denk ik ook heel goed. Want de ene gemeente is de andere niet. De ene is een plattelandsgemeente en de andere is meer een stedelijke omgeving. Maar dan kom je natuurlijk wel bij het punt wat de heer Beerda zegt van het voorbeeld scouting. We kunnen natuurlijk ook andere voorbeelden noemen. Wij kunnen als provincie hadden en hebben wij niet als speerpunt scouting. Dus ja, wij hebben dat van de politiek meegekregen, dus hebben wij dat uiteraard meegenomen in de onderhandeling en de gesprekken met de gemeenten. Maar tegelijkertijd weet u dat de gemeente autonoom is en terecht zegt van ja, jullie kunnen mij wel dwingen om dat en dat te doen, maar dat gaan wij niet doen. Dan zult u zeggen, dan houdt het dus op. Nee, vervolgens hebben wij gezegd, wij gaan als stam. Het ging met name ook om de ondersteuning voor de vrijwilligers en dan met name de expertise. Dus wat hebben wij gedaan? Wij zijn als stam gegaan en stam gevraagd, kunnen jullie de inhoud voor de vrijwilligers en dan met name de expertise, kunnen jullie dat leveren? Stam kon dat leveren. Maar vervolgens zegt Scouting Nederland, die zegt wel, daar maken we liever geen gebruik van, want het gaat ons om de poen, want wij willen het op een eigen manier, willen wij het geld gebruiken. Nou, dat is een constatering. U noemt het voorbeeld. Ik geef dus ook aan de hand van dit voorbeeld terug hoe dat gegaan is. Wij kunnen uiteraard de gemeente niet dwingen de taken die wij als provincie niet meer doen om die op zich te nemen. Wat wij wel hebben afgesproken, en ja, het lijkt een beetje een herhaling denk ik van de begrotingsvergadering, is dat wij naar aanleiding van de 10% korting, de generieke korting, hebben wij met VDG afgesproken, met het bestuur van het VDG. Wij gaan voor de voorjaarsnota 2011, gaan wij met elkaar in gesprek en die gesprekken worden gevoerd, die worden bestuurlijk gevoerd, die worden op ambtelijk niveau gevoerd. Wat verwachten wij nu van de provincie? Wat verwacht de gemeente van Wat verwachten wij van elkaar en hoe willen wij met verschillende instellingen omgaan? En met name Drents Plateau, Biblionet en Stam zijn daar expliciet genoemd. Maar ook in brede zin de andere instellingen waar wij natuurlijk ook tijdens de begrotingsvergadering over hebben gesproken. Dus die afspraak die ligt er. Er wordt dus aan gewerkt, maar wij hebben, wij hebben geen drukmiddel. Dat is evident. Als het gaat om voortijdig school verlaten, is door meerdere fracties genoemd, vinden we vreselijk belangrijk. Wij hebben daar geen verantwoordelijkheid. De verantwoordelijkheid ligt met name ook bij de schoolbesturen. Als u vraagt wat gebeurt er na 2011, ik wou dat ik visionair was, dan wist ik dat. Want tegelijkertijd, als u dat vraagt over voortijdig schoolverlaters, kan ik natuurlijk ook gelijk het thema wat mevrouw Pannenkoek en
voorzitter. Mag ik vragen? U zegt van met die voortijdige schoolverlaters hebben wij geen verantwoordelijkheid. En in het kader van de discussies over PNS Plus heeft u toen gezegd van voortijdige schoolverlaten ligt op het snijvlak wat de provincie wel en niet doet. Nu zegt u wij hebben geen verantwoordelijkheid. Wat is nu dat snijvlak dan?
Nee, u heeft terecht een punt. Als ik bedoel verantwoordelijkheid, dan bedoel ik eigenlijk te zeggen, wij hebben wel een regiefunctie en dat vinden wij ook heel belangrijk. Want als we het over het snijpunt hebben, of het snijvlak hebben, of het scharnierpunt, hoe je het wilt noemen, dan ligt daar natuurlijk ook een directe relatie met jeugdzorg. Dus in die zin regisseren wij dat. Maar het is niet zo dat wij in de uitvoering zitten. En dat heb ik bedoeld te zeggen van wij hebben daar geen verantwoordelijkheid in. Dus daar heeft u gelijk in. Wij nemen dat mee met de jeugdzorg. Ik was bij het punt wat mevrouw Pannenkoek aanraakte en ook de ChristenUnie, nou ja, eigenlijk iedereen, de heer Beerda ook. Wat gebeurt er nu met de voormalig preferente instellingen, de flexibilisering? Hoe gaat het college daarmee om? Wij hebben in de voorjaarsnota hebben wij 4 miljoen gereserveerd voor een nieuwe voor het sociaal beleid in 2012. Wij hebben de sociale allianties, die blijven tot en met 2012 worden die doorgezet. Dus we hebben gezegd, we zijn betrouwbare partners en we gaan door tot en met 2012. Maar wat er na die tijd gebeurt, ja, dat kan natuurlijk dit college ook niet zeggen. Wat wij wel zeggen tijdens de gesprekken met de instellingen, u heeft garantie tot en met 2012. Er zal in 2011, zullen er voorbereidingen getroffen moeten worden om te kijken hoe gaan wij met het sociale domein om als het gaat om wat willen we wel, wat willen we niet. Daar is geld voor gereserveerd. U weet, die discussie hebben wij gehad. Maar het is niet aan dit college om te bepalen hoe wij met de voormalig preferente instellingen omgaan. Laat staan hoe wij met het sociale domein omgaan. Maar dat hier een flinke discussie gevoerd moet worden, dat lijkt me heel duidelijk. Ik denk dat de instellingen dat ook verwachten en instellingen maken zich daar ook zorgen over. Want daar heb ik op dit moment ook gesprekken over met de jaarlijkse gesprekken met de instellingen. Van hoe gaat het na 2012? En dan moet ik dus inderdaad zeggen, dat weet ik niet. Wat ik wel weet is, u staat dan inderdaad op 60%. Maar wat een nieuw college doet met het sociaal beleid, we weten ook rollen en taken van de provincie. We kennen dat verhaal. Dus ja, ik denk dat daar een duidelijke lijn of een rode draad aan te geven is. Dus en daarvan vind ik ook de verplichting en de verantwoordelijkheid van het huidige college om daar ook de instellingen nog eens heel goed op te attenderen. De weg die ingeslagen is, marktwerking, of het nou wel of niet werkt, maar dat is op dit moment de keuze geweest. En kijk goed om je heen en tracht inderdaad samen te werken. En dan ben ik heel blij dat ik hier net de heer Kees hoorde en die zegt, wij gaan samen met Stam activiteiten ontplooien. We gaan nu kijken hoe we samen de zaken kunnen organiseren. Dan denk ik, hé, gelukkig, want ik denk ook dat het bitter, bitter noodzakelijk is. En er liggen voor mijn gevoel ook heel veel thema's waarop men elkaar kan vinden. En dan hoef ik alleen maar te refereren aan de krimp waar mevrouw Smit het over had. U zit in die commissie, dus u weet de stand van zaken. Beleidsadvies krimp is op een haar na gevuld. We hebben morgen een grote bestuurdersconferentie in Den Haag, waar wij als Drenthe ook een aardig partijtje meeblazen, mag ik wel zeggen. valt op bij het Rijk wat wij aan het doen zijn met de Krim. Daar denk ik dat daar een hele belangrijke taak ligt voor onze voormalig preferente instellingen. En die zullen daar uiteraard ook bij betrokken worden en die zijn daar ook al bij betrokken. Voorzitter, als het gaat, en dat wordt ook door iedereen wordt dat genoemd, en dat is het punt, kennis delen Drenthe. U weet, toen wij deze hele exercitie zijn gestart, ja, hoe gaan we nu om met de kennisinfrastructuur die wij hebben? Die willen we natuurlijk niet laten verdwijnen uit onze provincie. En wij hebben toen gemeend om inderdaad, en dat, noem dat maar de experimenteerfase, toch wel enigszins een gedwongen huwelijk op te leggen. En te zeggen, jullie moeten gaan samenwerken. Jullie moeten ieder op je eigen taakgebied je kennis ontwikkelen, de kennis delen. En ga kijken hoe je dat verder binnen je netwerk ook kan verspreiden. Zodat ook gemeenten daar bij uitstek ook uit kunnen putten. Waarmee je dus ook je eigen projecten daar aan gemeenten, dat je op die manier ook kan profileren. Dat gedwongen huwelijk, dat is meestal volgens mij met gedwongen huwelijken, dat was geen succes. Wij hebben dat ook geconstateerd en de eerlijkheid gebiedt ook te zeggen dat wij tussentijds een evaluatie hebben gehouden. Ik heb u toen ook gezegd dat het niet geweldig ging. We hebben vorige week of twee weken geleden is er een eindevaluatie geweest. En we hebben toen ook afgesproken, het was een mooi experiment. Maar iedereen heeft een eigen kennisnetwerk en er wordt ook gezegd, het kost veel tijd. Wij weten hoe wij onze eigen expertise, hoe wij onze eigen kennis, hoe wij dat willen vermarkten, hoe we dat moeten vermarkten. Wij weten elkaar wel te vinden als het nodig is. Laten we nu vooral kijken hoe wij onze kennis en expertise, met name als het gaat op basis van projecten of bepaalde activiteiten, hoe wij elkaar dan kunnen vinden. En stop met dit gedwongen partnerschap, want dat heeft geen effect. Men heeft wel geconstateerd dat het zin heeft gehad, maar om nu ieder zijn eigen weg te gaan, dat was de conclusie van alle instellingen. En wij zijn het als college ook mee eens en ik denk dat dat ook een goede stap is. Betekent niet dat er niks meer gebeurt, integendeel, want de instellingen moeten bij uitstek zich gaan profileren op allerlei manieren. Dus kennis is daarbij uitermate belangrijk. Voorzitter, ja, dan nog het punt van de sociale allianties. Hoe zit het nou met die instellingen? Want ja, de provincie sluit een alliantie. Stam, andere instellingen worden daarbij betrokken. Ja, zij kunnen dus niet zelf bij gemeenten aan de slag. Wij hebben gezegd, voor 2 jaar gaan we dat op die manier doen met de allianties. In 2011 is het, wij betaalden dat dus inderdaad. Uiteraard kreeg de instellingen wel de vergoeding van de provincie terug. We gaan het nu als volgt doen. Dat 50% wordt door de provincie betaald. De gemeente moet vervolgens 50% van Stam of welke andere organisatie instelling waar het om gaat, moet de gemeente verplicht afnemen van die instelling. Dus we gaan het nu 50-50 doen. Dus het is niet alleen meer een provinciaal verhaal. Maar instellingen hebben dus de mogelijkheid gehad om zich goed te profileren binnen de gemeente. En ik hoor ook, en dat is denk ik een heel, dat is toch wel goed nieuws. Ik hoor dat er door de instellingen goed werk wordt afgeleverd.
Voorzitter, de heer Beerda.
Even een vraag naar de aanleiding van dit antwoord. Blijven dan dezelfde instellingen deel uitmaken van de allianties als nu? Of komen er ook instellingen bij zoals bijvoorbeeld de BOKD?
Dat hangt dus helemaal af van wat is, ieder jaar sluiten we een nieuwe alliantie af. Wat is speerpunt provincie, wat is speerpunt gemeente? En dan moet gekeken worden wie daar het beste in past. En als ik hoor dat de BOKD en Stam elkaar samen weten te vinden, en we hebben het thema's over krimpen, we hebben het over voorzieningen, ja, dan denk ik dat daar wellicht ook voor de BOKD een markt ligt. Alleen, ik ga dat niet van tevoren bepalen, want dat is natuurlijk tweerichtingsverkeer. Maar profilering is dus goed geweest en ik denk dat in de komende 2 jaar de instellingen zich nog beter kunnen profileren bij de desbetreffende gemeente.
Zullen we naar de buurman gaan?
U wilt zeggen dat ik de zaak... Ja, dan rond ik af.
Heel veel tijd.
Oké. Ja, maar anders...
We horen straks wel als je wat vergeet.
Scheelde tweede termijn.
Meneer Munsma is weer boven water, want hij was weggezakt in zijn stoel. Maar tijdig weer gearriveerd om nu te gaan antwoorden.
Ja, volgens mij is hier, althans aan de collegezijde van deze tafel, een afspraak met die stoel. Dat als je lang genoeg zit, dat je op dat moment onderuitgezakt raakt. Maar ik heb dat even hersteld. Volgens mij probeer ik 16 puntjes te beantwoorden. Maar het hadden er ook 30 kunnen zijn. De heer Remstede heeft een aantal opmerkingen gemaakt over de twee speerpunten. Verzakelijking en de omgang met de Drentse gemeenten. Ik kan u toezeggen dat wij ook met de stand van zaken rondom de verzakelijking, dat we dat nog in deze bestuursperiode weer terug zullen koppelen naar uw commissie toe. En daar hebben we ondertussen ook onderzoek naar gedaan. U hebt opmerkingen gemaakt dat gemeenten in zwaar weer zitten en of dat ook consequenties zou moeten hebben voor een zogenaamd plan B. Ik denk dat we op dit moment vast moeten stellen, als ik tenminste de kranten lees, dat alle overheden in zwaar weer zitten. Dus dat alle overheden op dit moment ook met plan B, C en D bezig zijn. En als het zo zou zijn dat de provincie daar een uitzondering voor van is, dan denk ik dat wij op dat moment voorsorteren dat er een plan B komt vanuit een andere overheid om dat af te romen. Maar dat is misschien eerder een opmerking die gedeputeerde Vlietstra hier zou maken dan ik. Dan een derde opmerking, en die is ook door meerdere...
Meneer de voorzitter, zou de gedeputeerde iets duidelijker kunnen zijn, want ik snap het even niet meer. Hij is mij kwijt.
Nou, dat is van op het moment dat de heer Remstede die vroeg, van, en dat constateerde die ook, van wij willen graag afspraken maken met de gemeenten. De gemeenten die komen in zwaar weer. Daarvan zeg ik, van nou, als ik op dit moment het rijtje van overheden bekijk waar we mee te maken hebben in Nederland, dan is het zo dat het Rijk in zwaar weer is, dat de gemeenten in zwaar weer zijn, maar ook de provincie. En als er sprake is van plan B vanuit de provincie, dan betekent het ook dat er een plan B is vanuit de gemeenten en vanuit de Rijksoverheid. Want we zitten allemaal op dit moment in een schuitje waar fors aan de financiën getrokken wordt. En als er een situatie is dat de provincies daarvan uitgezonderd zouden zijn, wat ik overigens sterk betwijfel, Dan is dat voorsorteren dat een volgend plan B zich niet richt op de gemeenten, maar om het laatste dan bij de provincies weg te halen als die al in een bijzondere positie zitten.
Voorzitter.
Is dat helderder?
Ja, het antwoord wel. Maar de vraag was een iets andere. Dat is niet enkel gewoon van gaan wij dan extra geld daarin stoppen of zo. Los van financiering. Maar hoe gaan we daarin om met elkaar?
Nou, dat
dus
betekent...
dat kan zijn, we doen andere prioriteiten of dergelijke. Maar het hoeft niet te zijn extra geld.
Nee, ik denk dat, maar en dat zal ook zeker in de komende tijd aan de orde zijn, van op het moment dat alle overheden veel minder geld krijgen, dan zullen we met elkaar zeg maar ook andere bewegingen moeten gaan maken en een andere lenigheid tentoonspreiden. En daarvan denk ik wel dat als je kijkt naar allerlei dingen die we als provincie doen, maar ook allerlei dingen die de gemeenten doen, dat die opnieuw hergeëikt worden. Maar dat zal denk ik in een... Ja, volgende bestuursperiode nadrukkelijk aan de orde zijn op het moment dat zeg maar de problematiek van de financiën nog scherper neerdaalt bij ons. Want op dit moment zijn we bij een aantal onderwerpen eigenlijk heel erg onzeker van wat betekent het concreet voor de komende tijd. Maar daar kom ik straks ook op terug. Rondom culturele mobiliteit had de heer Remstede ook een paar vragen en ik denk dat... Dat ik daar ook in de afgelopen commissievergaderingen beide keren gezegd heb van laten we zo doelmatig mogelijk met dat geld omspringen. Maar ik wil u niet onthouden dat ik afgelopen woensdag met een hoge ex-ambtenaar van Rotterdam sprak. En die zei van wij vanuit de grote steden vinden het belangrijkste cultuurbeleid van de niet-grote steden een goed openbaar vervoersbeleid. En dat betekent dat Sipke voortaan over cultuur gaat. In de ogen van die ambtenaar. En als je dat weer betrekt bij culturele mobiliteit. En daar zit trouwens wel een kern van waarheid. Ook in die opmerking. Dan is voor een plattelandsprovincie als Drenthe. Maar ook voor een plattelandsgemeente. Zoals we de 12 in Drenthe hebben. Is zeg maar ook de bereikbaarheid. Is een belangrijk onderwerp. Vandaar dat u en wij daar ook op sturen. Maar wel zo doelmatig mogelijk. Dan... Het volgende punt van de heer Vester had een aantal vragen ook over publieksbereik, of daar ook op gestuurd wordt en ook breed op gestuurd wordt. De adviescommissie heeft onder andere tot taak om ook naar aspecten van publieksbereik te kijken. Maar we zijn het denk ik er ook over eens dat publieksbereik niet het enige is waarop gestuurd moet worden. Omdat ook kwaliteit en soms ook excellentie of talentontwikkeling en dat soort zaken ook een rol moet vervullen. Een aantal van u hebben vragen gesteld over of het Vrouwenfestival terecht of onterecht in dit overzicht staat. Het staat terecht in het overzicht, omdat het in feite een tussenbalans is wat we tot nog toe subsidiëren. Maar ik kan u ook de tussenstand meedelen. Er zijn een aantal kritische noten, eigenlijk net als rondom het Bevrijdingsfestival, waar we het in het begin over hadden, gekraakt met het Vrouwenfestival. Maar ondertussen ligt er een intrekking van het bezwaarschrift van het Vrouwenfestival, omdat we ook overeenstemming hebben over wat het Vrouwenfestival het komend jaar gaat doen, rekening houdend met de kritische opmerkingen die er in de afgelopen tijd geweest zijn. Dus dat waarschijnlijk in de laatste balans komt ook het Vrouwenfestival weer terug als zijn een van de dingen die wij doen. Mevrouw Haasma is eigenlijk al uitvoerig ingegaan op die dingen die we samen met de VDG ontwikkelen, want het is hetzelfde traject wat we binnen de sociale agenda doen en binnen de culturele agenda. Er is een eilende structuur op het gebied van podiumkunsten in Noord-Nederland. Dat staat ook in het regeerakkoord. Het regeerakkoord wil er ook rekening mee houden. Maar ook het moment dat daar een onsje minder van af gaat, maar daar moeten we ons zoveel mogelijk tegen verzetten, kan dat nog wel verstrekkende gevolgen hebben. Maar wat mij nog het meeste intrigeert, en ik zou dwars zitten zeggen, maar maar Friesen die zitten altijd dwars, en intrigeren kun je beter vanuit de Drentse zeggen. Dat is dat ten aanzien van de ijle infrastructuur op het gebied van de podiumkunsten, de grote gemeenten in Nederland zeggen dat zij daar het liefste de onderhandelingspartij voor zijn met het ministerie van OCW. En ik zie ook dat daar op dit moment op ingespeeld wordt. En dat betekent dat je toch af moet vragen of die grote steden, net als trouwens in de tijd bij beeldende kunst en vormgeving had moeten gebeuren, niet alleen overleggen met zichzelf en met het ministerie, maar dat ze ook proberen om allianties te sluiten, zoals wij het tot nog toe deden, met de 390 gemeenten die overblijven. En wat zie ik straks gebeuren? Dat is dat de gemeenten, eigenlijk het merendeel, dat die straks bij de provincie op de stoep gaan staan en gaan zeggen van de VNG vanuit Drenthe zou misschien wel eens een keer de provincie kunnen zijn. Dan denk ik, loop ik even door. Rondom de culturele uitdag, daar is het goed van dat we daar een evaluatie naar voren halen. Daarbij is de waardering en ook het resultaat van de culturele uitdaging, dat kan ik alvast wel verklappen, dat is heel wisselend per provincie, per gemeente bedoel ik. En wij hebben ook voor onszelf op dit moment gezegd, en dat hebben we ook besproken in de voorfase met de indieners van de motie rondom het verhaal van Drenthe, dat wij onder andere rondom de culturele uitdaging nog eens een keer willen kijken van of wij het thema het verhaal van Drenthe niet nog nadrukkelijker met de culturele uitdaging kunnen verbinden. Om in feite ook daar een bepaald perspectief aan te geven. Rondom het Drents plateau, en ik ben altijd blij dat mevrouw Pannekoek in de zaal zit. Want de discussie rondom het Drents plateau heeft nadrukkelijk ook te maken met hoe kun je in het kader van de meersturing van het RO-proces niet aan het eind met heel veel regeltjes komen, maar hoe kun je vooral inspirerend in het voortraject zijn. Want ik denk dat daar zeg maar een provinciale instelling, maar ook provinciaal beleid belangrijker is dan aan het eind. Land het Neder-Saxisch, ik ga ervan uit dat wij ook nog in deze bestuursperiode kunnen melden dat de erkenning van het Neder-Saxisch deel 3 waarschijnlijk wel rondkomt. De opmerkingen over de regionale omroepen, is er een urgentie rondom shared services? Ik heb in ieder geval van gedeputeerde Vlietstra begrepen dat er ook in de afgelopen tijd nadrukkelijk wel gekeken wordt om die shared service zaken op te pakken. Voortgezet onderwijs en cultuurparticipatie is al een keer eerder aan de orde geweest. Werken we aan. 6 tot 19% BTW, heeft dat consequenties voor Drenthe? Ja, dat voelen ze overal. Zeker bij de culturele centra. De waardering van de monumenten, en mevrouw Pannekoek gaf dat ook aan, van de ene, en met name de oudere monumenten waren gelukkiger dan de nieuwe monumenten. Omdat met name ook nieuwe monumenten, die moeten er meer aan wennen, dat iets van wat zij als heel gewoon zien, op een gegeven moment toch als een monument gezien wordt. En we werken dus aan het verhaal van Drenthe, zowel met een landschapscampagne begin van dit jaar, we werken en we verkennen om samen met de maatschappij van weldadigheid het een en ander te doen en rondom de culturele uitdaging. En daarmee rond ik af. 16 punten.
Lekker tempo. Mevrouw Klip.
Ja, voorzitter, dank u wel. Er zijn volgens mij nog wat culturele kruimels overgebleven. En ook nog even met excuus aan de commissie dat ik te laat was, maar ik kwam uit Oldenburg. En ik kon daar pas om iets voor 13:30. Wat zei je?
Van de kerstmarkt.
Nee, van het groene gas, waar wij heel actief in zijn. Maar dat is een andere commissie. Inderdaad nog een paar kleine punten, maar even chronologisch zoveel mogelijk. Meneer Hemstede, u zegt naar aanleiding van een van de laatste pagina's aanbevelingen voor de komende paar jaar wat betreft de musea, van ga je daar wat mee doen en gaat het college ook de positie van bepaalde musea heroverwegen? U doelde daar, neem ik aan, op die 5 die wij, waar we van steeds zeggen, die doen we iets meer in de etalage. Nee, dat is niet de bedoeling, want we hebben natuurlijk in de culturele allianties wel financiën afgesproken voor 4 jaar. Maar we houden wel de vinger aan de pols en er zijn prestatieovereenkomsten afgesproken. Dus we kijken wel elk jaar, en dat is bij de een iets anders dan bij de ander, van heb je nou ook bereikt dit jaar wat je zou willen bereiken. En met name wat betreft de buitenplaats, daar hebben we echt heel duidelijk afgesproken, halverwege de periode zullen we een op zijn goed Drents midterm review wat betreft de buitenplaats organiseren, laten plaatsvinden om te kijken hoe loopt dat nou. Dat gaat veel dieper dan het bestuurlijk overleg wat we in ieder geval 1 keer per jaar hebben. En dat is nu, daar wordt aan gewerkt, aan de opdrachtformulering of net gestart. Dus dat komt wanneer die klaar is ook naar u toe. Maar we gaan dus niet die 5 heroverwegen. We hebben het daar volgens mij bij de begrotingsbehandeling ook over gehad. Of althans de commissievergadering voorafgaand aan de begrotingsbehandeling. Maar dat betekent natuurlijk niet dat alles helemaal in beton gegoten is. En u doelt, mag ik aannemen, op Veenhuizen. Want u bent daar allerlangs geweest. En met Veenhuizen hebben we in ieder geval op projectbasis al een aantal hele goede afspraken gemaakt.
Ik had een vraag, voorzitter. Over gewoon als u schrijft van om hun positie in het bestel te behouden. Maar wat moet ik daar dan onder begrijpen?
Nou, dat heeft onder andere te maken, als je het nou smart wil benoemen, met bijvoorbeeld bezoekersaantallen. En hoe is hun samenwerking met Marketing Drenthe bijvoorbeeld? Dat soort aspecten. Hoe profileren zij zich op binnen onze hele toeristische ontwikkelingen?
Plek die blijft gewoon behouden. Daar hebben we het niet over. Enkel gewoon over de bedrijfsvoering, dat die wat efficiënter wordt of meer publiek. Maar hun plek van die 5 musea, die blijft hetzelfde.
Misschien interpreteren wij het woord plek verschillend. Wij bedoelen binnen het totale museale bestel. Wij bedoelen hier niet in deze tekst die 5 die we boven het maaiveld hebben uitgegeven. Die plek bedoelen wij niet. Daar hebben we voor 4 jaar, want daar zijn ook voor 4 jaar subsidieafspraken over gemaakt. Natuurlijk wel inclusief de kortingen die we inmiddels, de bezuinigingen die we hebben doorgevoerd. We gaan nu niet halverwege de rit, zeg maar, stuivertje verwisselen en zeggen de een eraf en de ander erop. Daar kijken we naar de 4 jaar naar. Maar het betekent wel dat ook die 5 op basis van het geld wat ze krijgen. En nogmaals, Veenhuizen krijgt niet structureel geld, het gevangenismuseum, maar dient wel projectsubsidies in. En dat gaat ook goed. Daar gaan we niet halverwege de rit over, van stuivertje verwisselen, om het maar even zo te zeggen. Dus ik denk dat we het woord plek iets anders hebben geïnterpreteerd in deze tekst. En dan heeft een aantal van u vragen gesteld over de museumconsulent. Meneer Vester gaat zelfs zover dat hij roept dat hij wordt afgeschaft. Nee, hij wordt niet afgeschaft. Het heet aanbesteding. Ik moet wel even heel goed kijken of ik het snel kan vinden hoe het formeel heet. Maar het heet in ieder geval, we besteden het museumconsulentschap aan. Dat is in het kader van de flexibilisering van de vaste subsidies. We hebben daar overleg over gehad met Drents Plateau. Ook het museumplatform heeft aangegeven dat zij graag ook nog eens een nieuwe blik willen op hoe kunnen, kan er nou samen met de hele museale sector, met marketing Drenthe, met de toeristische sector, hoe kunnen we daar nou stappen gaan zetten. Dus dat is in overleg met alle partijen gedaan. Drenthe Plateau kan overigens gewoon ook zelf meedoen bij de aanbesteding van die functie. En kwaliteit en visie zijn natuurlijk los van die andere samenwerkingsverbanden daarbij heel belangrijk. Dus we doen gewoon wat we hebben afgesproken. En Drenthe Plateau is daar ook bij betrokken. En dan even de brief. Ik was even niet natuurlijk bij de ingekomen stukken. Maar ik heb inmiddels ook begrepen dat, gezien dat er twee brieven zijn gekomen. Die commentaar hebben over de aanbesteding van de functie van museumconsulent. Ik moet zeggen, wat de Landelijke Vereniging van Museumconsulenten doet, dat vind ik bijna schandelijk. Want die zeggen van ja, het kan niet, want met openbare middelen verworven kennis, die houden we voor onszelf. Die club zou alles wat alle kennis en kunde die met openbare middelen verworven is, openbaar toegankelijk moeten laten zijn. En niet moeten zeggen, dat houden we alleen voor onszelf en wij bepalen wat voor type museumconsulent in ons clubje mag komen. Dus eerlijk gezegd vind ik, dat is met openbare middelen verworven, die kennis, maar die moet gewoon voor iedereen toegankelijk zijn. Dat is de essentie van belastinggeld uitgeven. En dan het andere verhaal, en dat is of het andere aspect, en daar kwam mevrouw Pannenkoek op van, goh, ik heb eigenlijk nooit geweten dat er zo'n directe relatie was met erfgoed. Want ik heb altijd meer gedacht dat die museumconsulent of die functie gewoon vooral verantwoordelijk was ter ondersteuning van de musea. Dat is ook zo, dat laatste, wel binnen het grotere geheel. Het feit dat je een plus zou kunnen zetten op het feit dat ook de museumconsulent samen met andere organisaties in één huis en ook binnen één organisatie van Drenthe Plateau geheten zou kunnen vertoeven, zodat daar nog wat meer lijntjes kunnen hebben lopen. Als ik het netjes verwoord, heeft het feit dat dat zo was niet geleid tot die optimale integratie met alle andere erfgoedorganisaties. Maar u heeft gelijk dat in eerste instantie de bedoeling is dat er gewoon hulp en visie en ondersteuning wordt geleverd aan de museale sector in onze provincie. Dan heeft mevrouw Pannenkoek nog een vraag gesteld, namelijk, en ik weet niet helemaal of ik die vraag goed begrepen heb, is het zo dat musea, doordat er nu gekort wordt op de subsidie, ook in die spagaat komen met gratis uren? Want zo heb ik een beetje uw vraag begrepen. Is dat net zoals bij de organisaties uit de sociale agenda? Nee, dat is, die geluiden hebben mij nog helemaal niet bereikt, omdat het ook een ander type subsidiëring is. Even kijken. Ja, en dan zijn er vragen gesteld over laaggeletterdheid en het project laaggeletterdheid. Zowel achter deze tafel als ook onze ambtelijke ondersteuning kan daar op dit moment geen antwoord op geven. Dat is, wat ik ervan weet, is een project wat we inderdaad als provincie samen doen met de gemeente. Gemeenten hebben daar nu al vanuit hun lokale bibliotheek een hele belangrijke rol in. En u heeft gelezen dat wij vinden dat die verantwoordelijkheid nog veel meer naar de gemeente toe zou moeten gaan. En het lijkt mij vanzelfsprekend, en ik ga er ook eerlijk gezegd van uit, dat dat in dat hele traject wat we nu met gemeenten aan het lopen zijn, om te kijken van we moeten allebei bezuinigen, en dat geldt zeker ook voor Bibionet, we moeten allebei bezuinigen. Dus laten we nou even dat goed op elkaar afstemmen en dat die bezuinigingen elkaar niet alleen maar versterken, maar de ene bezuiniging de ander kan opheffen. Ik ga er in ieder geval van uit dat ook dat project laaggeletterdheid daar meegenomen wordt. Als het anders is, krijgt u dat nog van mij te horen.
Meneer de voorzitter, mag ik even wat vragen? Ik heb begrepen dat er in het verleden door Stam een aanvalsplan is gemaakt voor het noorden of voor Drenthe. Misschien kan mevrouw Haarsma daar nog iets aan toevoegen.
Nou, wij hebben, en dat is inderdaad al 3 jaar geleden, misschien wel 4, hebben we een aanvalsplan laaggeletterdheid gehad, dat klopt. Zowel in heel Noord-Nederland. Wij hebben daar 2 jaar geleden, hebben wij ook gezien de hele discussie rollen en taken, hebben wij daar afscheid van genomen en gezegd, dit is een verantwoordelijkheid van de gemeente. Maar wat hier genoemd staat, dit is inderdaad in relatie tot de bibliotheken met de gemeenten. Maar daar weet, nou, ik weet daar ook, ik weet het niet.
Nou, volgens mij is op dit moment in deze zaal niemand die daar verder een antwoord op kan geven. Laten we doen zoals het afgesproken is. Ik ga ervan uit dat het meegenomen wordt in al die afspraken over de verschuiving tussen provincie en gemeente. Als het heel anders ligt, dan krijgt u daar nog een kort briefje van ons over. Memo. Meneer Stelpstra, het museumplatform, wat komt er uit? Nou, u heeft gelezen bij het laatste punt, zeg maar, voor de komende 2 jaar, dat was een heel nieuw project, dat er gekeken is door de mensen in het veld van hoe kunnen we nou daadwerkelijk dat project vormgeven. Dat is aan de ene kant zijn dat gezamenlijke projecten. Hè, dat heeft met beveiliging te maken, met marketing, met publieksbereik. Daar worden nu gezamenlijke cursussen voor georganiseerd. Met name voor de kleinere musea, want daar hebben we het dan over. Waar voornamelijk heel veel vrijwilligers werken. Het andere, wat inmiddels al twee keer is georganiseerd in zijn algemeenheid, is het museumcongres. Er is net een tweede museumcongres geweest, Drents Museumcongres. Voor al die vrijwilligers die in onze bijna, nou er zijn, ik weet niet precies hoeveel, maar ik geloof 34 kleinere musea in onze provincie. En dat loopt goed. Daarnaast zijn er ook maatwerkprojecten waar we ook van gemeente hebben gevraagd. Je moet bijbetalen, betalen wij ook bij. Nou, dat is nu net van start gegaan. Dus eigenlijk kan ik er nog voldoende over zeggen. Behalve dat het geheel tegemoet komt aan de vraag die alle kleinere musea hadden toen we gestart zijn met de museale agenda. Toen hebben we breed geïnventariseerd. En de geluiden die we terugkrijgen is dat ze tevreden zijn en blij zijn. En tot nu toe wat hebben, maar nogmaals, we zijn net gestart op die terreinen die ik u net noemde, aan wat wij aan het organiseren of georganiseerd hebben. En de grotere musea spelen daar een belangrijke rol in, want je behoort niet voor niks tot de top 5, meneer Hemstede. Daar moet je ook wat voor doen en dat betekent dat we ook hebben afgesproken dat uit de directies van die 5 musea er in ieder geval minimaal 2 vertegenwoordigd zijn in het bestuur van dat museumplatform. Dus automatisch hun kennis en kunde die wat breder is inbrengen in dat museumplatform. En dan is er nog één vraag van meneer Schiphuis over Bibionet. Ja, hoe stimuleren we het? Die twee Bibionetten, zeg maar even Groningen en Drenthe, zijn samen in gesprek. Daar zit ik niet tussen. En mijn collega in Groningen ook niet. Niet toevallig. Vorige week heb ik bestuurlijk overleg gehad en ik heb nu een tijdpad gevraagd. Er is een intentieovereenkomst getekend, maar dat gebeurt wel vaker in openbaar bestuurlijk Nederland. Er wordt nu gewerkt aan een business case om te kijken op een breed aantal terreinen. Hoe zou intensieve samenwerking eruit zien? Ze gaan af en toe al samen de markt op. Maar hoe zou nou op een aantal andere terreinen samenwerking eruit zien? Wat heeft dat voor financiële gevolgen? En er is mij toegezegd dat ik ook een tijdpad krijg, zodat we in ieder geval over een aantal maanden veel beter weten van wanneer zijn jullie nou klaar. En dat gaat dus geen half jaar meer duren. Voorzitter, dat was het.
Dank u wel. De heer Keestra heeft nog behoefte tot een reactie. Dank u wel. Tweede ronde. De heer Pester.
Ja, als eerste, we hadden het net, ging het even over de Drentse Uitdag. Is dat nou wel een succes, geen succes? Ik dacht dat is leuk voor OCWZ of voor het Drents Panel om daar eens mee bezig te gaan. Dan weten we in ieder geval met elkaar waar we over praten en hoe de beleving in Drenthe ervan is. Nu even dan op mijn, wat meer op de tweede ronde. Ik heb natuurlijk als statenlid ook een controlerende functie. En ik kom toch nog even terug over een stukje verantwoording afgeven van, er staan allemaal, en ik, voor het grootste ben ik erg blij met de hoop van die dingen die erin staan waar we ons als provincie mee bezig gaan, wat het beleid moet zijn. Maar vooral de controle, en soms lees ik dan inderdaad erin van dat er kritisch naar moet worden gekeken, dat zou beter kunnen. Maar ook op een heleboel gebieden niet. En op dat heb ik net naar voren gebracht, daar heb ik eigenlijk geen antwoord op gehoord. Ik heb het voorbeeld genoemd van bijvoorbeeld, er wordt positief. De website van Drenthe.nl staat erin. En als ik dan ga kijken inhoudelijk en ik lees dat we 1 bioscoop in Drenthe hebben. En als ik dan lees de Telebrink, wat met veel bravoure ook prijzen. En het heeft allemaal leuke dingen gedaan. Maar het functioneert helaas niet in de praktijk. En dat soort onderzoek, dat zou ik best wel willen weten voor meer gebieden. En daar heb ik geen antwoord op gekregen, op deze opmerking.
Ik heb één vraag. We hebben altijd in de PNS Plus amendement gezegd dat de wettelijke taak, artikel 13 van de WMO, de steunfunctie, dat we die ook wilden blijven uitvoeren. En er staat hier, we kiezen voor een drietal activiteiten in het kader van die taak, die we tot de taaksteunfunctiewerk rekenen. Kennis, innovatie, netwerk. Dat was dus KIN. En KIN is nu afgeserveerd, dus ik ben even heel benieuwd hoe dat nu verder vorm krijgt.
PvdA, de heer Hemstede.
Voorzitter, allereerst willen wij het college bedanken voor het beantwoorden van de vragen. Er zijn nog wel een paar dingen blijven liggen. Twee vragen en een opmerking naar aanleiding van wat mevrouw Haarsma zei. Die zei, marktwerking, Als het nu wel of niet werkt, dat is de keuze geweest. Dat is nooit het geval geweest. Een marktwerking die niet werkt, daar hebben wij niet voor gekozen. Enkel als de kwaliteit hetzelfde zou blijven. Dus als het werkt of niet werkt, die tussenzin, daar zijn we het niet mee eens. De vragen aan, over de adviescommissie heeft de heer Munniksma nog niet, daarop heeft hij niet gereageerd. En dat wil ik graag een antwoord hebben, mede in relatie tot de ASV 2012, waarin gezegd wordt, nou, bedragen tot 25.000, daar is geen advies voor nodig. Dat gaat wat makkelijker, meer werken vanuit vertrouwen. Hoe zit dat met de adviescommissie? Is dat van invloed, die nieuwe ASV die in de commissie BFE volgende week aan de orde komt, op het werken van de adviescommissie? En krijgen wij ook een, die evaluatie die u gaat doen om te kijken van wat wordt die rol en taak van de adviescommissie voordat u dat gaat vaststellen. En met betrekking tot de culturele mobiliteit, doelmatig, ja, maar dan moet gewoon toch het doel heel helder zijn. En natuurlijk kunnen we praten over wie doet wat, maar voor ons is het toch ook een prioriteit dat het gewoon zoveel mogelijk kinderen of jeugd gebruik kan maken van die culturele mobiliteit.
Dank u wel. Mevrouw Smit.
Ja, ik had ook een vraag over het KDD, kennis delen. Er staat in het stuk dat er een tussenevaluatie plaats zou vinden, hè, op dit moment. Maar ik begrijp dus nu van de gedeputeerde dat het een eindevaluatie is geworden. En dat er gestopt gaat worden met het KDD. Wat gebeurt er met die financiën? Wat gebeurt er met de website? Weten de instellingen dit al? Een aantal vragen. Ik had het idee dat de BOKD daar nog niet van op de hoogte was. Maar graag wat daarmee gaat gebeuren verder. Nou, ik ben verder blij dat het Vrouwenfilmfestival de kans krijgt om door te gaan. En ik heb net een heel mooi voorbeeld meegemaakt van meneer Munniksma, dat je met heel veel woorden over een Drents plateau toch helemaal niks kan zeggen. En dat vond ik wel heel erg jammer.
Daar moet de politiek voor ingaan, hè? Mevrouw, de heer Stolpsta. Mevrouw Stekelen.
Ja, dank u wel. Ik had een vraag gesteld over de Olympische hoofdstructuur. Want ik ben eigenlijk ook inhoudelijk wel een beetje nieuwsgierig daarnaar. Speelt Drenthe hier een rol in?
Heer Schiphuis.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ben eigenlijk nog wel benieuwd hoe vaak wij nog zo'n glossy gaan krijgen. En of u bij een eventuele volgende glossy ook mee in overweging wilt nemen of daar ook gekwantificeerde gegevens opgenomen worden en eventuele knelpunten. Is dat iets wat u in de toekomst kunt brengen?
Wie eerst? Mevrouw Haarsma weer? Oké, aan u het woord.
Ja, voorzitter, dank u wel. Nou, dan om gelijk met die laatste vraag te beginnen. Kijk, dit is een tussenbalans. Over 2 jaar dan hebben we de eindglossie, laat ik het zo zeggen. De heer Vester heeft ook al gevraagd van, nou, hoe kunnen we dat nou controleren, noem maar op. Dus die suggestie van u, die zullen wij meenemen. En ik laat het aan een nieuw college over hoe daarmee om te gaan. Maar we nemen zeker, nemen wij die gegevens mee. Als het gaat om hoe zit het nu met de steunfunctie, mevrouw, waar is mevrouw Pannekoek? Nou, mevrouw Smit had hem. Ik deel gewoon mee dat die steunfunctietaak, die blijft uiteraard overeind. Ik stel voor, ik heb hier een verslag voor me liggen van een overleg op 18 november, waar dus allerlei conclusies zijn getrokken. En dat wil zeggen dat wij niet stoppen met dit hele kennisnetwerk. Volgens mij had ik dat ook min of meer aangegeven, maar dat we in 2011 zeker doorgaan op de ingeslagen weg. Dus de website blijft ook in de lucht. De financiën die blijven bij de instellingen. Alleen we gaan het wel op een andere manier labelen. Iedere instelling gaat voor zichzelf kennis en expertise nog verder ontwikkelen. Ik noem een voorbeeld. De BOKD is natuurlijk al, die zegt, ik ben al expert op het terrein als het gaat om plattelandsontwikkeling. Nou, zo hebben we Sport Drenthe die zegt, ik heb zoveel kennisnetwerken met andere instellingen. In vredesnaam, ik wil niet nog een keer gedwongen worden om dat in Drenthe nu ook te doen. Dus die kennis en expertise, die wordt gewoon verder ontwikkeld. Alleen niet meer in die gedwongen samenwerking. Maar u krijgt daar van mij, ik zeg u toe, dat u van mij een memo krijgt waarin ik de laatste stand van zaken aan u doe toekomen. Ik heb mij, meneer Hemstede, enigszins onhandig of ongelukkig uitgedrukt, laat ik het zo zeggen. Ik heb getracht te zeggen, als het gaat om de marktwerking, wij hebben daarvoor gekozen toen wij de nieuwe sociale agenda zijn gestart. En ik bedoel dat het dus tot en met 2012, zolang deze sociale agenda start, gaan wij niet tussentijds de zaak meer wijzigen. Dat geldt voor meerdere zaken. En ja, als iets niet functioneert, dan moet je kijken waarom het niet functioneert en wat er aan de hand is. Dat laat ik graag een ander over, wat natuurlijk een heel belangrijk punt is. Toen wij de sociale agenda hebben afgesloten, toen was zag de wereld er iets anders uit dan dat de wereld er nu uitziet. De Olympische hoofdstructuur, daar wil ik graag heel veel over vertellen, maar ik heb een hele strenge voorzitter. Ook hier, u krijgt in januari of februari, komt er een uitvoerige informatie nog over de stand van zaken met betrekking tot het Olympisch plan. Dus dan denk ik dat ik nu maar mijn mond moet houden.
De heer Munnisma.
De suggestie van de heer Vester om in de toekomst, want ik denk dat het in de toekomst moet gebeuren, de Drentse uitdaging een keer te laten beoordelen door het bureau of door het Drents panel. Ik denk dat dat een goede suggestie is die meegenomen kan worden bij de volgende culturele uitdag. Want ik denk dat op dit moment de mensen vragen van wat ze aan de culturele uitdag van zoveel maanden geleden gehad hebben, niet direct zinvol is. Maar het is wel goed dat je ook dit soort instrumenten slagvaardig zou kunnen gebruiken. Een tweede punt wat u naar voren brengt van ja, of alles van de website wel heel erg goed is en dat we ook dat eens een keer moeten evalueren.
Meneer Munnis, maar ik bedoel als een voorbeeld. Het gaat mij niet, het ging me over het algemeen van hoe worden er controle op dingen die hier zo positief staan, worden die ook kritisch bekeken? En ik gaf de website als een voorbeeld. Ik zou andere voorbeelden ook kunnen geven van, is er wel kritisch naar gekeken? Ik lees het bijvoorbeeld wel. En dat vind ik goed dat ik bij Kik, van die moeten er iets aan hun exposure doen. En hetzelfde zou ik ook bij andere punten verwachten.
Ik denk dat dat van ons gevraagd mag worden dat wij ook kritisch kijken naar die producten die wij met overheidssubsidie neerzetten. Ik moet u wel zeggen dat er ook grenzen zijn aan wat je allemaal kunt controleren en dat soort zaken. Want als ik overigens ook weer naar deze tussenbalans kijk, een deel van de discussie die wij ook intern voeren is van, moet je dit soort tussenbalansen zeg maar allemaal los doen van de financiële verantwoording? En of zou je die ook om zeg maar de ambtelijke inzet en de bestuurlijke inzet ja, vlug en vaardig te laten zijn, ook moeten zeggen van probeer dit zoveel mogelijk te combineren met de jaarverslagen die je ook als provincie indient. En dat is denk ik wel iets van waar we ook met de staten over door zouden moeten praten. Dan is er rondom de adviescommissie, kan ik het volgende zeggen van bij de start van deze culturele en museale agenda hebben we gezegd dat we een adviescommissie hebben die gevraagd en ongevraagd advies kan indienen. En dat wij daar ook een gewicht aan toekennen. Dat betekent niet dat wij altijd het advies van de commissie opvolgen, maar het betekent wel dat we daar een netjes gewicht aan toekennen. Zo net het voorbeeld rondom het Vrouwenfestival was er bijvoorbeeld één waarbij er toch een aantal dingen heen en weer zijn gegaan. De evaluatie, de midterm review of hoe je dat aangeeft, die hebben niet te maken met het feit van of de commissie doorgaat ja of nee, maar die hebben wel te maken of de focus van de commissie of dat aanleiding is om daar nog een keer goed naar te kijken. En ik heb met de commissie afspraken gemaakt dat het onderwerp van gesprek zal zijn tijdens één of twee bestuurlijke overleggen, waarvan de eerste van gepland is nog dit jaar. Rondom culturele mobiliteit, daar geven wij samen met u prioriteit aan. Maar ik weet mij te herinneren dat we nu voor de derde keer er ook een gesprek over gehad hebben van dat je zeker nu plan B niet aan de orde is qua financiën, dat je toch moet kijken van hoe je zo hoog mogelijk rendement van die middelen kunt krijgen. En daar hebben we van gezegd van instellingen, kom daar met een voorstel, want wat ons betreft zou dat beter kunnen. Het laatste punt van, misschien heb ik met te veel woorden te weinig gezegd rondom het Drentse plateau, maar dan wil ik het nog een keer weer herhalen van, maar dan, nee, want ik denk het is, ja, Dat op het moment dat we zaken als het Atelier Drenthe ontzettend belangrijk vinden, op het moment dat je zegt van moet die overheid op planologisch gebied altijd achteraf zeggen wat de slechte dingen waren, of moet de overheid en de daaraan gelieerde instellingen op het gebied van planologie toch vooral in het voortraject inspirerend bezig zijn? En dat je je meer meldt op het moment dat, dat in feite het ei gelegd wordt, dan dat je achteraf zegt dat er nog zout bij het ei moet. Nou, wij willen graag dat in feite de oude rol die meer te maken had met dat het vingertje achteraf omhoog stond, ingeruild wordt voor het, het concipiëren, het inspireren, het bevruchtingsproces van het ei. Wat, ja.
Punt.
Ik ben die mevrouw Klip, was er nog iets gevraagd? Want volgens mij niet, hè? Goed, we hebben twee rondes gemaakt. We hebben, denk ik, voldoende alle onderwerpen bij de kop gehad. Maar het is ook het onderwerp van deze Statencommissie. Het punt is wel, het gaat over een tussenbalans. De vraag is of je een tussentijdse verantwoording wil. En ik denk dat daar de essentie zit in de discussie van, wil je kijken hoe het ervoor staat of wil je bijgepraat worden? En ik zag tegen de hele discussie dat het daar een beetje, maar dat is ook iets wat je als commissie van tevoren moet aangeven, hoe je die tussenbalans wilt zien. Maar goed, er zijn een aantal afspraken gemaakt, die komen terug in het verslag. We sluiten het hierbij af. Rest nog één punt op de agenda is de commissie of de werkbezoeken en presentatie. Voor zover ik zelf overzie is er op 19 januari iets voor jullie gepland. Namelijk de uitbreiding van het Drents Museum. Maar voor de rest staat er niks op de agenda. NNB staat hier, dus daar komt nog informatie over. Wij sluiten de vergadering. Tot de volgende keer. Oh ja, voor de discussie over het cultuurbeleid, Kamerzaal 2, eerste verdieping. En ik hoop dat daar de kachel brandt, want ik heb het steenkool. Gaat dat nog door? Dan moet je even een kleine kring bespreken.